Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast met Peetsen. Deze week, alvast een disclaimertje, een beetje een adoratiepodcastje geworden. Ik vond het eigenlijk echt heel vet dat ze in de studio was. Rocky Heakaya, jullie kennen haar denk ik wel. Dan wel uit FIFA, waar je met haar kon spelen. Of dan wel van Favela Street. Ze zit tegenwoordig ook in Wierst Mol, speelt ze mee in dit seizoen. Of is ze deelnemer, speelt niet mee. Maar we gaan het er allemaal uitgebreid over hebben. En natuurlijk hoe haar eigen jeugd was op het voetbalveld. Niet altijd heel makkelijk geweest. En wat voor rol Andries Jonker heeft gespeeld. Goed, daar kan je zo uitgebreid naar gaan luisteren. Eerst nog even een kleine SO naar de twee nieuwe podcasten die we uitbrengen met FC Afkikken. Showkeepers, een podcast voor en door keepers. Ik zou zeggen, ben je gek van keepen? Ben je zelf keeper? Check die. Op je favoriete podcastplayer. En eentje, niet voetbalgerelateerd, vechtersbazen Marloes Koenen en Dennis Krommaan, die elke week vechters te gast hebben in hun studio. Die kan je ook checken. Vechtersbazen dus, in je favoriete podcastplayer. Is het nu tijd voor de podcast met Rocky Heakaya. Ja, we hadden net al een voorgesprek. Jullie vallen er rechtstreeks in. Rocky zit tegenover me. Ik zei, voordat de uitzending begon, zei ik al, we gaan het geen adoratiepodcast maken. Want je hebt wel eens mensen tegenover zitten waar je denkt, ja, zo vet wat die mensen doen en knap wat ze bereiken. Nou ja, dat heb ik van tevoren. Die disclaimer heb ik al aan jou gegeven. Dit doe ik ook van de luisteraars. Maar goed, Roxanne is het, hè?
Ja, eigenlijk wel.
Ja, ik zag het. Ja. Sinds wanneer is het Rocky eigenlijk?
Echt al sinds heel kleins af aan. Dus vroeger als klein meisje op straat aan het voetballen. En dan zeiden de buurjongens Rocky.
Dus daar heb je dit allemaal aan te danken eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. En die naam paste eigenlijk perfect. En toen dacht ik, oh ja. Dus het is niet iets bedacht op latere leeftijd. Nee. Rocky, dat is cool. Maar
Ik zat heel even te denken, zo goed ken ik jou niet. Hè? Ik heb een beetje een beeld. We zijn al een paar keer tegengekomen. Je bent een paar keer te gast geweest bij VV Kicks. En je weet, Ruud Gullit heeft zijn achternaam ooit veranderd, toch?
Nee, dat weet ik
niet. Ja, omdat die zijn originele achternaam, daar dacht hij dat bek niet lekker internationaal. En toen dacht ik, ja, maar Roxanne, dat kan ook gewoon internationaal. Dus, ja. Maar dit is een heel ander verhaal. Dit is gewoon op straat voetballen.
Ja, ja,
en Rocky, Heakaya, prachtige achternaam. Waar komt die vandaan?
Papua Nieuw-Guinea. Ja. Dus,
ben je ook de enige in Nederland met deze achternaam?
Er zijn nog een paar.
Okay. Ja, en dat is wel familie, of niet?
Nee, niet allemaal. Dus dat is best wel grappig. Er is iemand die werkt bij de Bali. En zij heet ook Heakaya van de achternaam. Ik ken haar helemaal niet. En onze familie is best wel klein. Ja. Maar ja, Papua Nieuw-Guinea, maar Molukse roots.
Ja.
En,
okay.
Mijn moeder heet gewoon Truus Houtkamp. Dat vind ik ook altijd wel grappig.
SO naar Truus Houtkamp.
Ja, toch.
Goed. Geboren in Uithoorn. We gaan het straks uitgebreid hebben over, ik denk, wat ik heel vet vind, het project wat je hebt opgezet, Favela Street. Maar inmiddels speel je ook in mijn favoriete tv-serie. Ik kijk bijna geen tv meer, maar dit is een van de weinige series die ik wel kijk, Wie is de Mol. Heb je ook wel een goede anekdote over, want ik ben een heel groot fan. Dat was bij jou iets heel anders. En eigenlijk wat je eigenlijk allemaal meer doet. Het is eigenlijk, het mooie bij jou is dat het begonnen is vanuit liefde voor voetbal, denk ik. Zo ben je begonnen, in Uithoorn opgegroeid.
Ja.
Gewoon gaan voetballen.
Ja, bij de Legmeervogels.
Legmeervogels, oké. Okay. Ja. En wat voor voetballer was je?
ja, hele technische voetbalster. Ook wel verlegen, denk ik. Dus ik denk, als ik terugkijk, denk ik van, oh ja, jammer dat ik niet iets meer dat straatvoetballef, wat ik wel in me heb zitten, ja, op jongere leeftijd ook op het veld heb kunnen laten zien. Dus ik was ook nog best wel onzeker in mijn spel.
Ja.
Maar ik was een links- of rechtsbuiten en ik werd ook wel de Nwankwo Kanu genoemd. Dus wow, dat was ook wel
zo'n groot grappig compliment. Voor de mensen, het slangenmens uit Nigeria, hè?
Ja, ja,
hij precies kon eigenlijk alles.
Ja.
En voor mij wel onder Ajaxide ook wel een van de populairste Ajaxiden. Gewoon ook door voor hij was heel erg, niet verlegen wil ik niet zeggen, maar heel bescheiden altijd in,
ja,
ieder geval. Ja. Toch?
Ja, precies. Dus dat zijn wel ook wel kenmerken van mij. Maar ja, zeker natuurlijk ook mijn lange benen. Dus dat, ja, dat was een soort van, wie is die lange daar?
Ja.
En ja, natuurlijk verliefd geworden op het voetbal door mijn vader. Die,
okay,
die voetbalde altijd. Die nam ons overal mee naartoe. Hij speelde in de zaal, op het veld. Ja, alles waar je maar kon bedenken.
Okay.
En dan gingen wij als kleine, met mijn broer, kleine hummeltjes mee.
Oké, okay, want je papa is op jonge leeftijd van mij naar Nederland gekomen, toch?
Ja, ja, was 12 jaar.
En is hier dus gaan voetballen? Of eigenlijk ook in Papua Nieuw-Guinea
al? In Papua ook al.
Oké. Okay.
Ja, ja. En mijn opa voetbalde. En ik, dan ga ik nu heel ver naar voren meteen. Maar ik heb een keer een voetbalkliniek gegeven bij de voetbalclub van mijn opa in Papua.
Nee.
Dat was al een soort van cirkel is rond verhaal. Maar
ja,
goed, dat was natuurlijk alweer, ja, was al in 2010 weer. Maar ja, gewoon met een bal geboren eigenlijk.
Ja.
En hij heeft vroeger zelfs nog Leo Beenhakker als trainer gehad. Dus
niet,
hij kon wel aardig voetballen.
Oké, okay. Dus je hebt wel echt de voetbalgenen van je vader?
Ja, zeker.
Of je moeders kant ook voetbal of niet?
Handbal. Dus,
handbal.
Ik heb ook
Want daar ben je mee begonnen, toch?
Ja, 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 tot mijn 12e gehandbald. Maar dat is echt een, ja, best wel een krengensport. Dus op het veld met je trekken.
Rondom de cirkel, wat daar allemaal gebeurt.
Ja, dat is. En ik ben best wel zachtaardig. En zeker toen ik nog 12 was, vond ik dat echt best wel heftig.
Uh-huh.
En ik schopte meer tegen die bal aan dan dat ik ermee gooide. Dus toen hebben we de switch gemaakt.
Ik vind het wel tof, want kijk, tegenwoordig is het voor mij de keuze dat, maar dat weet jij misschien beter dan ik, dat als meisjes jong zijn en ze mogen een sport kiezen, dat ze het voor mij als eerste nu voor voetbal kiezen.
Ja.
Zo hard gaat het.
Ja.
Ik denk dat het in jouw tijd niet zo was.
Zeker niet.
Toch?
Nee.
Ja, wij zijn ongeveer dezelfde. Je bent midden 30?
Ja, 36.
Ja, ja, we zijn dezelfde leeftijd. Voor mij, ja, ik kende ook niet heel veel meisjes die destijds nog voetbalden. Wel op straat overigens bij ons in de buurt, maar niet bij een club. En jij ging gewoon voetballen. Voor mij was dat wel raar.
Ja, het was wel, terwijl ik had helemaal niet door dat raar was, zeg maar. Dus ik weet nog wel, bij de Legermeervogels begon ik bij het enige meidenvoetbalteam. En dan speelden we nog op een half veld. En dan ben je 12. Ja, dan moet je eigenlijk wel al een beetje heel veld gaan spelen.
Ja.
En er was 1 vrouwenteam. Dus dat was het, waar je mee kon gaan spelen. En toen bleek eigenlijk al heel snel dat ik, ja, te goed was voor dat meidenteam. Dus toen werd gezegd, ga maar naar de C'tjes, naar de jongens.
En te goed is dat alle, jij kreeg gewoon alle ballen en Rocky, ga maar.
Ga maar scoren, ja, ja. En dat gebeurde
zoals dat gaat
ook
in de jeugd, ja, ja,
ja. En dan had je wel ook weer meiden die dan een soort van, nee, maar Rocky moet de bal nou wel een keer afspelen. Ik zei, ja, willen jullie winnen of wat gaan we doen? Dus ja,
wat
dat
goed
was dan ook wel weer een beetje strijd onderling.
Ja.
En
dus ging je naar de jongens?
Dus ging ik naar de jongens, ja. En toen werd ik al vrij snel in het, dat heette toen de tijd nog de Amsterdamse selectie,
ja,
voor gescout. En Andries Jonker was daar toen de trainer van.
Niet?
Ja, super grappig.
Oh, wat cool.
En toen werd het in één keer wel heel serieus. Dus je begint een beetje zo van handbal. Oh, ik ga een beetje voetballen. Bam, gescout. Andries Jonker voor je neus. Kousen tot onder je knieën optrekken. En allerlei andere soort van randvoorwaarden waarvan ik echt dacht, hè? Ik kwam echt letterlijk met een soort plastic tasje,
ja, ja,
naar de training toe. Met mijn bril. Kiksen. En ja, oh, we krijgen kleding. Oh, dat was toen nog Lotto van de KNVB.
En wat was Andries? Want Andries is hier van de week nog geweest. Maar
oh, ja,
we kenden Andries heel goed. Die heeft zoveel meegemaakt. Kan fantastisch over voetbal praten. Maar was hij toen ook al zo, zeg maar? Toen jij was trainer? Was hij heel streng?
Hij was heel streng.
Ja, ja.
Echt zo streng. Maar ik heb wel echt de basis van hem geleerd. Maar ik was ook wel een beetje bang voor hem.
Oh.
En maar, maar tegelijkertijd was hij wel degene die meteen tegen mij zei, ook een soort van, ja, jij bent gewoon kanoe. Jij bent gewoon geloof. Geloof in je talent en in je potentie. En ja, hij heeft me wel die kans meteen gegeven. Want ik heb 1 keer meegetraind. En dan kom je dus zo'n kleedkamer binnen.
Ja, ja.
En met allemaal stoere Amsterdamse meiden. De zusjes Playfair zaten daar toen nog tussen. Dat is echt, voor mij, zij zijn legendarisch.
Oké, okay, ja, dat is heel cool. Ja.
Ja, ze zaten in die 2 nieuwe koeien. Mochten ze met Edgar Davids voetballen.
Kijk.
En ik keek daar onwijs tegenop. In 1 keer zat ik met hun in een kleedkamer. Ik bedoel, als je het over technische voetbalsters hebt.
Ja.
Voor mij zijn zij echt wel de top. En dan is het een soort van, op welke plek sta jij? Op 10. Nou, bij ons staat Rachel op 10. Ik zei, nou ja, ik kan ook wel op de 7. Nee, want daar staat Michelle. En ik echt zo, okay, dus ik werd steeds kleiner. Uh-huh. En best wel een beetje catfight in zo'n kleedkamer.
Maar terecht wat je zegt, want voor mij ben jij... Dan laat je het maar, toch?
Ja, nou, dan gaan we maar gewoon...
En dan ga je trainen en dan zien die meiden op een gegeven moment,
oh, wacht even, die kan wel wat. En toen was het eigenlijk meteen Andries met mijn ouders en met z'n vieren aan tafel. En hij zei, nou, als je bij de selectie wilt, dan ben je welkom. Nou, en dan krijg je elke keer zo'n brief van de KVB op je mat, hè. En dan ben je natuurlijk heel trots.
Ja, ja.
En dat was het begin eigenlijk van de veldvoetbalcarrière.
Want dan speel je voor de Amsterdamse selectie. Want dat is dan eens in de zoveel tijd. En dan speelde je ook nog bij een club.
Ja, ja, ik speelde bij de Legmeervogels.
Gewoon bij
de
jongens nog steeds. En dan kwam je eens in de zoveel tijd.
Ja, kwam je bij elkaar samen. En dan speelden we altijd tegen de C1 van AFC of van Fortius.
Ja.
Nou, dan gingen we er met 16-0 af.
Nee.
Met 12-2. Ja, echt. En Andries die zei gewoon, ik wil alleen maar tegen top jongens spelen met dit team. Nou, wij op een gegeven moment, daar had je er gewoon geen zin meer in, weet je? Want we speelden echt tegen de beste. En wij echt, god, we hadden geen zin meer. Maar dan speelden wij tegen de andere districtsteam, tegen de meiden. En die pakten we helemaal.
Ja.
Omdat we gewend waren en die snelle balbehandeling en fysiek.
Ja.
Dus we hebben 2 keer Dr. Vaderings toernooi achter elkaar gewonnen met dat team.
En dat was zeg maar de alle districten tegen elkaar?
Ja.
Wie is je kampioen van Nederland mag worden?
Ja, ja, okay. Precies. Doen de jongens, hebben ook heel veel, het is ook al een jongensversie.
Oké. Want... Ben je dan veel oranje, de huidige Oranje Leeuwinnen, ben je die in die tijd ook al tegengekomen?
Nee, nee. Sterker nog, ik heb... Nou, Merel van Dongen dan. Die heb ik nog training gegeven. Dus
ja, die is wat jonger. Ja,
ja. Ja, ben een stukje ouder, denk ik, dan...
Maar Anouk Hoogendijks van deze wereld?
Ja, daar heb ik mee gevoetbald. Ja, die komt ook van Legmeervogels.
Ja, toch? Ja, in Meidrecht. Jij uit Hoorn, toch?
Ja, we komen uit dezelfde streek. Okay. We kennen elkaar ook best wel goed.
Oké. Okay.
Ja, dus ja, zeker Anouk Hoogendijk. Ik heb vaak genoeg tegen Daphne Koster gestaan. Ja, ja.
Maar dat is natuurlijk wel grappig, want uiteindelijk heb je dus talent. Je doet het hartstikke goed. Overigens, ik las echt een hele nare anekdote, maar ik denk dat je die 100 keer hebt verteld. Dat je te goed was, dat een vader van de tegenpartij...
Ja, bij Apkoude.
Nou, je kan het beter zelf vertellen. Is een beetje
Ja. Nou, het was gewoon best wel bizar dat je zoiets meemaakt. Want als je terugkijkt, dan denk je van, hè, wat gek. Maar het was dus de eerste helft. Ik had dus
Want hoe oud was je toen?
14.
14, hè? Ja. Even voor de mensen even goed nadenken. 14 jaar, jij speelt, je doet het goed.
Ja, ik ben blij. Ik heb 3 keer gescoord. Het is 3-0 mm-hmm. en dan is het rust. En ja, iedereen op dat veld staat natuurlijk... Want je komt al aanlopen en het is al... Je krijgt al van alles naar je hoofd, hè? Dus, en dan wil ik niet zielig zijn, maar als je 14 bent... en je hoort al vanaf de kant en op het veld een soort van... Hé, wat is het dan? Hè, man, wijf, is het nou... Hé, speelt een meisje mee? Het kan echt niet voetballen. Ik krijg je dat zo de hele tijd. Nou, oké, dan doe je net alsof je het niet hoort en dan ga je voetballen. Nou, dan scoor je 3 keer. Het was rust en ik loop van het veld af. En dan komt dus een vader van de tegenpartij en die gaat voor me staan... En die kijkt een beetje zo op en neer naar je. Ja, en dan ben je dus nogmaals, je bent 14. Je denkt, oké, wat wil deze man van mij? Ja, ze zeggen dat jij een meisje bent, maar dan geloof ik niks van. Trek je broek naar beneden en laat maar eens even zien. En nou ja, dan sta je daar gewoon soort van...
Maar holy fuck, 14 ben je.
Ja, ja, en dan... Nou ja, je loopt door, weet je wel. En je denkt gewoon, ja, wat... En dan loop je verder. Maar ja, dit is niet 1 keer gebeurd, weet je wel. Dit is wel de meest extreme. Maar ik heb bij AFC heb ik ook wel eens wat meegemaakt... dat je daar aankwam en dat ze zeiden van... of dat ik vroeg naar een scheidsrechtershokje. En zeiden ze van, nou, je wilt toch voetballen met jongens? Dan ga je er ook maar mee douchen. We hebben geen scheidsrechtershokje voor je. Want dan hebben ze bij AFC toch zo'n gemeenschappelijke douche. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar dat je eigenlijk met z'n allen naar diezelfde douche gaat.
Yeah.
En dan ging ik naar de wc. Dan moest ik me daar omkleden.
Nee.
Ja, echt van die dingen dat je denkt van, oh, oké.
Maar wat je zei, hè, weet je, ik wil niet zeurig klinken, maar voor mij, je bent dan, of je nou jong of meisje bent in die periode, je bent best wel kwetsbaar. Je bent jezelf enorm aan het ontwikkelen als persoon.
Ja, onwijs kwetsbaar.
Toch?
Ja,
en
zeker.
Dan, ja. Maar ja, je lacht er nu, maar ik kan me best voorstellen dat het best wel impact heeft gehad op je, toch?
Nee, zeker. En ook, ik ben niet de enige vrouw die erbij... Ik bedoel, ik wil zeggen, het is niet bij iedereen zo als je bij de jongens voetbalt.
Nee.
Maar wat het verschil bij mij was dat ik ook het gevoel had dat mijn eigen team mijn rug ook niet had.
Oh, wow.
Dus ook in mijn team werd ik af en toe wel eens getreiterd. En heb ik best wel dingen meegemaakt dat je bij een kleedkamer staat en dan... Ja, je moet al van het ene hokje naar het andere hokje komen, zeg maar. En als er dan jongens je bijvoorbeeld aanraken op een bepaalde plek... wat je helemaal niet wilt, dan van laat eens voelen dan, weet je wel. En dan, wow. Ja, dat is gewoon best wel naar. Dus dan merk je wel dat je, naast dat je gewoon lekker wilt voetballen, dat je heel erg in dat gevecht zit met, oh, ik vind het helemaal niet leuk hier bij deze, nee. bij deze club. En dat die cultuur van dat mannenvoetbal of jongensvoetbal, om daar als meisje in te stappen, moet je best wel dikke huid hebben. Terwijl ik ken zat voetbalsters bij wie dat niet is gebeurd. Zoals Anouk, die heeft precies op dezelfde club een hele andere ervaring als ik. Maar ja, ik heb dat niet gehad. En dan doet dat heel veel met je zelfbeeld en met je onzekerheid.
Tuurlijk, ja. Ja, zeker. Maar hoezo heb je doorgezet?
Ja, omdat ik toch het voetbal zo ontzettend leuk vond. Dus ja, het is toch...
Nee, het klinkt heel stom dat ik dit zeg, want het is fucking goed dat je het hebt doorgezet. Maar het is... Ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, ja, laat maar, weet je. Ja, gaan we gewoon op straat voetballen, laat maar.
Ja, er zijn er genoeg die uitvallen, hoor. Dus dat je moet ook wel sterk in je schoenen staan. En,
had je het er thuis veel over?
Niet echt.
Of met vrienden en vriendinnen?
Nee, ook niet echt.
Met jezelf?
Ja, want je schaamt jezelf. Je gaat je schamen voor jezelf eigenlijk, voordat dat is gebeurd. En mijn ouders waren er wel altijd bij. Dus mijn vader was vlagger, weet je wel, of de waterdrager als hij er maar bij kon zijn.
Was hij een eerlijke vlagger?
Ja.
We hebben hem gevonden. De eerste eerlijke vlagger in Nederland bij het amateurvoetbal.
Nee, echt. Hij is veel te eerlijk. Ja. Hij echt serieus. Hij is echt de allereerlijkste persoon die ik ken. Ik zou niet een eerlijke vlagger zijn.
Nou ja, dat is altijd in het amateurvoetbal, toch?
Ja, tuurlijk.
Die vlag gaat omhoog als de banden voor haar gaat.
Ja, dat is zo komisch.
Ja.
Nee, maar goed, dus dat... Ik was gewoon... wij zijn niet echt praters thuis, maar ik kon er wel altijd thuis... Ik mocht er zijn. Dus mijn ouders waren er altijd. Die steunden me ook altijd, stonden altijd langs de kant. Dus ik heb dat wel daar altijd uitgehaald. En ik was gewoon heel blij toen ik bij buitenvelden kon gaan voetballen. Ja. Bij de meiden.
Want dat was op welke leeftijd?
Toen was ik 16.
Oké. Okay. Maar even over wat er in het verleden is gebeurd. Ben je die jongens wel nog wel eens tegengekomen?
Niet echt. Nee. Ja, misschien op social media of zo. En dan is het wel grappig, want nu is het natuurlijk wel
Dit bedoel ik.
Ja, nu ben
en dan
je
denk
zo
jij,
cool.
Yo.
Ja, ik ben... doei. Ja. Ja, dikke middelvinger.
Ja.
Ja, dat heb ik wel. Ik zie je wel. En ik zo, oh, hoi, ja. Weet je nog?
Vroeger maar heb je het er ooit met ze over gehad? Of niet met...
Nee. Nee, maar niet echt een prater wat dat betreft. Dus een beetje confrontatie.
Lijkt me zo grappig als die vader die dit ooit tegen je heeft geroepen, dat hij dit hoort.
Dat hij dan denkt, oh ja, had ik misschien niet...
Nee, en dat is natuurlijk, je bent een van de... Kijk, je bent je rolmodellen, Daphne Koster, Anouk Hoogendijk. Maar dan heb je het echt over, zeg maar, het oranje. Ja. Dat je het oranje kan balen. Nou, jij raakt geblesseerd op een gegeven moment. Of in ieder geval, dat kan je zelf zo vertellen. Het is voor me medisch niet goed gegaan uiteindelijk met een ingreep. Maar voor mij ben je nu ook voor heel veel meiden een rolmodel, zeg maar, van die voetbal gewoon heel tof vinden. En dat je dus niet per se... Ik zei het laatst tegen iemand, Touzani. Wat Touzani is, ben jij eigenlijk ook voor meiden.
Ja, ik vind... dankjewel.
Nee, maar eigenlijk hetzelfde. Hij kon heel goed voetballen.
Ja.
Natuurlijk, hij heeft een rugprobleem gehad, daardoor nooit de top kunnen halen, in ieder geval op het veld nooit de top kunnen halen. Maar als je nu ziet wel hoeveel mensen die inspireert.
Ja, hij heeft zijn eigen platform weten te creëren. Ja. En dat is grappig dat je dit zegt, want ik werd laatst gevraagd voor een boek, een portrettenboek, waar top 100 sportvrouwen van Nederland in staan. Dus die staat erin, die heeft de Olympisch dit gewonnen, die heeft het WK, die heeft zus en zo. En ik zeg tegen die fotografen, je weet dat ik geen profvoetbalster ben geweest, ook al wordt dat heel vaak geroepen, en nooit in het Nederlands elftal heb gespeeld. Dus, en zij zei ook van, maar je bent gewoon in een league of your own.
Ja.
En dat vind ik wel heel tof. En dat realiseer ik me ook wel, dat eigenlijk ik het niet via het oranje heb gedaan. Ik denk ook dat het vrouwenvoetbal in de tijd waarin ik opgroeide ook niet klaar was voor het technisch voetbal en op een bepaald soort manier voetballen. In mijn tijd was het nog heel erg, je moet heel snel kunnen rennen. Je moet ook vooral goed kunnen beuken, zeg maar. Ja, nou, zo, je kijk naar mij, weet je wel. Dat had ik helemaal niet in mij.
Nee.
Er was een heel ander soort speelstijl werd er in die tijd gevraagd, omdat die evolutie van het vrouwenvoetbal nu pas echt op gang aan het komen is, zeg maar. Nu is er ruimte voor een Lieke Martens, Danielle van den Donk-achtige type. Niet dat ik bij hun in de buurt zou komen met mijn talent.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt.
Snap je?
Ja.
En Ja, dus wat was ik aan het vertellen?
Nou, over dat, zeg maar, dat los van je nooit iets, zeg maar, echt het echte oranje hebt gehaald of prof bent geworden. Ja. Dat je toch nu wel die erkenning ook krijgt.
Ja, dat vind ik heel dope. Want ik bedoel, net als dat Kamp Zeedorf mij in de sporthelden erbij heeft geschilderd. Ja, ik wist dat niet, hè?
Nee, dus maar dat zijn zulke helden. Ik vind dat zo mooi.
Ja, shout-out. Ja, super dope. Want zij hebben me echt een paar jaar geleden, hebben ze me al een berichtje gestuurd. Zou je het oké vinden als we zo'n plaat van jou maken en bij de arena plakken, waar ze dan Liedmanen en Bergkamp en alles ook hebben hangen. En ik echt zo, of ik dat oké vind. Ja, wanneer gaan we dit doen? Weet je wel, super dope. Ja. En dan hang je nu naast
Maar Nouri. Ik vind dat wel vet, want als je dan, je hebt Campi, maar je hebt voetbalculture, maar je hebt ook Barry Pirivano. Ik nam van de week een podcast op met een Liverpool-legende, John Barnes.
Oh,
en hij keek zo achter me en wij hebben hier dan in de studio, hebben dan zeg maar Cruijff, Ajax, Feyenoord, Barcelona, Oranje en dat soort dingen. En die kijkt zo en dus het interview is klaar en die zegt, wauw. Hey, this is amazing. En dan denk ik, Barry Pirovano, ooit begonnen ergens gewoon te tekenen, omdat hij dat vet vond.
Ja.
En nu is hij er fulltime mee bezig. En dan denk ik, weet je, hetzelfde met Kamp Zeedorf, weet je. Wat je ook doet, en ik denk dat je daar voor mij een heel groot inspiratiebron bent voor mensen. Als je iets doet en je vindt het leuk, weet je, ja, ga dat gewoon doen. En zie waar het schip strandt. En ja, bij jou is het natuurlijk, ik wil niet zeggen dat het dan dat het alleen maar goud heeft gebracht, zeg maar. Maar weet je bent wel op weg om echt iets heel moois neer te zetten, toch?
Ja, thanks. Nee, zeker. En dat,
maar het komt het is heel intrinsiek.
Ja, het is heel intrinsiek, ja. En dat is ook, het is ook wel weer gek als jij het zo zegt. Dan ga pas denk ik, oh ja, het is eigenlijk best wel tof, weet je. Want dat een Kamp Zeedorf dat doet, of dat je in een FIFA 20 spel terechtkomt. Ja, ook nog. Dat is ook crazy.
Dat is echt zo ziek.
Ja, dat zijn ook van die dingen waarvan je, dat bedenk je allemaal niet van tevoren, zeg maar. En dat, daarom, ik vind Touzani ook onwijs tof, hoe die dat allemaal doet. Nu ook met dat FC Straat en dat voetbaltoernooi. Maar ik denk dan wel meteen, Rocky, doe die meiden variant. Weet je wel? Want,
Maar wat ik dan niet meer, dat kunnen we het later over. Want Touzani heeft het ook allemaal zelf. Weet je, soms zie je wel eens mensen dingen doen, dan denk ik, oh, ze hebben gewoon goed management. Die wordt daar geplaatst, daar geplaatst, daar geplaatst.
Ja.
Daar geplaatst. Maar dit bij jou is het gewoon allemaal gekomen omdat je ooit gewoon die voetballer was.
Ja.
Je hield gewoon van voetballen. En uiteindelijk niet oranje. Had je oranje gehaald als het niet mis was gegaan, denk je?
Nee, ik denk het niet.
Want?
Nou, omdat ik niet het killer instinct heb wat je nodig hebt om echt de top te kunnen bereiken.
En wat is dan killer instinct volgens jou?
Je moet een beetje over lijken kunnen gaan, denk ik. Ja. En niet omdat of zo, Daphne, ik spreek haar gewoon, maar dat is er wel één. Dat is, die gaat ervoor, weet je wel. En ik denk ook nogmaals, mijn stijl van spelen, dat paste niet in die tijd. En daar komt ook bij dat toen ik geblesseerd raakte, voor het eerst pas echt krachttraining ging doen. Toen ik dat deed en ik heb een periode een comeback gehad, dat, dat was echt nog het jaar voordat de Eredivisie kwam, speelde ik een half jaar lang, toen de tijd het hoogste niveau, bij Wartburgia op de nummer 10. En ik was topscorer op dat moment van de competitie.
Zeg maar op het hoogste niveau voordat de Eredivisie begon.
Ja, precies. Ja. Dus daar speelden in principe alle vrouwen van Oranje en bladibla. En toen voelde ik wel van, oh kijk, als ik nou mijn potentie beter had kunnen benutten, dan had ik absoluut een veel betere voetbalster kunnen zijn.
Ja.
Maar ik had toevallig, dit is dan weer een ander project wat ik doe, hè, met de UEFA maak ik een podcast voor We Play Strong. En dan spreek ik met eigenlijk internationale profvoetbalsters. Dus ik sprak met Pernille Harder, UEFA beste speelster van 2020, maar ze heeft hem ook al twee keer eerder gewonnen. Ja. Recordtransfer naar Chelsea gemaakt en Deense voetbalster, maar echt killer, gruwelijke speelster.
Ja, zeker,
hè?
Ja.
En ik spreek haar en zij zegt ook, als ik als meisje ook mee had kunnen doen aan een voetbalacademy, of binnen een profclub men op een professionele manier had kunnen ontwikkelen in plaats van vrijwilligers zoals een vader die trainer is en met alle goede bedoelingen. Maar je haalt niet je potentie. En de vrouwen waar je dus nu naar kijkt, die kunnen dat al iets beter, zeg maar, hun potentie behalen. En dat was voor mij gewoon, het was gewoon een andere tijd. En dat geldt niet alleen voor mij, hoor. Dat gold eigenlijk voor de hele linie uit mijn generatie.
Ja, en je had ook toen in die tijd, denk ik, ook niet echt rolmodellen, toch?
Nee, die waren er niet.
Nee.
Ik weet wel dat er was ene Sisi uit Brazilië en dat was de voorganger van Marta. Maar ja, die waren er gewoon niet. Mijn rolmodel was Edgar Davids.
Ja, grappig. Maar je raakt dus geblesseerd op een gegeven moment. Je moet geopereerd worden en daar gaat het mis, toch?
Mm-hmm. Eigenlijk een hele simpele blessure, hè? De kruisband scheur ik af. En ik vind het gewoon zo typisch. Ik weet nog dat de fysio kwam. Die kwam dan natuurlijk met zo'n zak met water. Er komt een spons op
veld,
je knie.
Ja.
En het was een soort van, oké, er moet toch een brancard bij komen. Nou, Rocky van het veld. Ik zit in de kleedkamer een soort van moeilijk aan te kleden. Want het lukt natuurlijk niet. Been zo opgezwollen. En fysio zegt, nou, ik zie je maandag op trainen. Nou, oké, jij denkt alleen maar, ja, is goed. Want je wilt helemaal niet geblesseerd zijn. Ik naar huis. Zondagochtend word ik wakker. Nou, ik kon gewoon niet meer lopen. Dat been nog groter. Eerste hulp, fysieke huis. Oh ja, nou, dit ziet er wel ziet er niet best uit. Kom maar dan en dan terug voor een MRI-scan. Zo gezegd, zo gedaan. MRI-scan, als de zwelling verdwenen is, moet je allemaal zelf achteraan gaan. En dan vervolgens MRI-scan gehad. En ik zit dus met die orthopeed, of whatever, de chirurg, na die MRI-scan-uitslag. En hij zegt gewoon letterlijk dit. Hij zegt, nou, je ziet dat je kruisband is verdwenen, want die lost op als die is afgescheurd. Dus dan is die er niet meer. Maar daar kun je wel mee voetballen. Dat is wel oké. Je moet gewoon zwelling afwachten, optrainen. En dan kun je wel weer spelen. Dat is het enige wat je wilt horen. Je bent 19 jaar en je wilt gewoon zo snel mogelijk
weer... Maar je kruisband is weg en dan is echt...
Maar ik weet toch echt dat hij dit zei. Fuck. En dat ik echt dacht, oké, zal wel. Ik heb er verder geen expert nog naast mij zitten die nog extra vragen stelt. Het enige wat ik denk, korte termijn, ik wil voetballen.
Chill.
Ja. Chill, oké. Ik begin gewoon in een soort klein revalidatietraject. Een beetje trainen, een beetje zus en zo. En ik ga het veld weer op. En ik ga natuurlijk zonder kruisband voetballen. Zonder dat ik weet, je kan zonder kruisband voetballen, maar dan moet je echt...
Ja, dan moet je knijthard gespierd zijn, toch?
Kijk naar mij. Ja, precies.
Ja, nee, dat weet ik. Ja,
dus
zeker.
Dat gaat hem niet worden. Nou, ik weer er doorheen, ergens in Eindhoven. En meniscus mee en weet ik veel wat. En ik kom bij diezelfde chirurg in het ziekenhuis. En hij zegt gewoon... Ja, ik had er misschien bij kunnen zeggen dat je ook voor een operatie had kunnen kiezen, weet je wel. Ja.
Word je wel eens boos?
Ik word zeker wel eens boos. Ja, maar ja, daar was het wel. Ik denk dat in mijn geval, als je door een medisch iemand wordt aangesproken, dan denk je gewoon, oké, ik luister maar gewoon naar wat je zegt.
Ja.
En ik denk ook dat dat iets is wat ik van mijn vader en mijn moeder... We zijn best wel mensen die... Ja, ik bedoel, mijn vader is hier ook naartoe gekomen als Molukker.
Ja, zeker.
En weet je wel, meedoen met wat tegen je wordt gezegd.
Ja.
Ik heb veel later geleerd om mijn bek open te trekken, om maar zo te zeggen.
Maar ik denk meer, en weet je... Hè, nogmaals, alles is goed gekomen. Hè? Maar dan nog, denk ik, als je hieraan terugdenkt... Het is dan 17, 16 jaar geleden... Holy fuck, hoe heb je dit kunnen doen? Weet je, want je verkloot gewoon een droom van je.
Ja, totaal. En maar die man zei ook letterlijk, je moet een andere hobby uitzoeken. Dat ik echt een andere hobby... En dit is geen hobby, hè?
Nee.
Ik hang mijn hele identiteit hangt vast aan het voetbal. En terugkijkende daarop, denk ik gewoon... Je wordt gewoon niet serieus genomen als vrouwvoetbalster. En dan is dit het resultaat. Het vervelende is dat ik gisteren nog bij de fysio was. Dus ik loop al vanaf mijn 22e dag in, dag uit bij de fysio. Ja, omdat ik geen kraakbeen meer heb op links. En ik gewoon letterlijk moeite heb met... Ik kan niet hardlopen, ik kan niet springen. Omdat eigenlijk de schokdempers uit mijn knieën zijn verdwenen, zeg maar. Ja, dus... Ik kan ook niet voor de lol, bij wijze van spreken, footy gaan spelen. Een beetje 5 tegen 5, gezellig op een doordeweekse
avond. Dat wil ik dus vragen.
Ja, dat kan
helemaal
niet.
Dat is vanaf dat moment nooit meer.
Nee, ik heb het natuurlijk wel gedaan. Ik heb heel veel op straat gewoon nog steeds gevoetbald. Maar ik heb zeker 2 jaar geleden, werd het gewoon te heftig, de pijn. Toen ben ik met een nieuw fysio gaan werken. Met fysiolab werk ik. En dat zei... Tom van Tevelen, mijn fysio, die zegt... Rocky, we moeten dit echt helemaal... En dan ben nu helemaal weer opnieuw eigenlijk vanaf nulpunt begonnen weer met mijn revalidatie.
En dan betekent het wel dat je misschien wel weer een beetje 5 tegen 5, 7 tegen 7...
Nee, een beetje hardlopen misschien. Ja, that's it.
Jezus.
Ja. Maar ja, weet je, het is wat het is. Mm. En een fysio heeft ooit een keer tegen mij... Een andere fysio, ik heb er veel gehad.
Ja.
Die heeft ooit een keer tegen mij gezegd... Rocky, alles heeft een reden in het leven. En ik zei...
Is goed met je, man.
Fuck you!
Ja, alles heeft er... Ja, zo kan je alle negatieve... inderdaad.
En uiteindelijk heeft hij gelijk gehad.
Maar je leven houdt dan op.
Mm.
Toch?
Ja, zeker. Ja, en toen ben ik me gewoon gaan focussen op mijn studie. Communicatie studeerde ik, ben bij reclamebureaus gaan werken. Ik heb een tijd bij Assa Sports Management gewerkt. Het bureau van Sjaak Zwart en Sunne Lerby toen de tijd. Superleuk.
Maar wat was je... Wat ging
ja, op de marketingafdeling. Ik deed een beetje de websites van Wesley Snijder, Johnny Heitinga en Raffel van der Vaart. Ja, en dus, ja, wie zaten daar allemaal?
Maar, wat moest je dan doen? Dan teksten schrijven op die website?
Ja, fanmail beantwoorden, teksten inderdaad.
En, maar fanmail namens Johnny Heitinga en
ja, ja, dan was ik Johnny.
En dan dacht je, oké, nu ben ik Johnny Heitinga. Ja. En nu ben ik Wesley Snijder en nu ben ik Raffel van der Vaart.
Ja, heel grappig. En dat was een superleuk baantje. Want ik bedoel, Romario is daar zelfs nog een keer op bezoek gekomen. Ja, ja. Die kwam met Sjaak binnenlopen. Ja, ja. En dat was, vind ik wel een grappige anekdote. Want de vader van Wesley werkte daar dan ook. Ja, ja. En de vader van Rafael ook. En toen werd er gezegd, Romario komt zo. Dus je mag niet met hem op de foto. Doe gewoon normaal. En dat werd ook echt een beetje zo specifiek naar mij toe gezegd. En ik dacht van, ja, ja, is cool. Weet je, prima. Ik had vroeger als klein meisje haalde ik een geel shirtje bij de Zeeman. En dan, dat was dan het WK 1994. En dan tekende ik daarachter op Romario, oh, weet je wel. Ja, en dan was dat mijn shirt. Dus ik, ja, fuck, Romario is gewoon een baas. Hij komt het kantoor binnen. En die vader van Wesley. Romario, de Safario. Oh, welkom, welkom. Let's make a picture. En ik echt, gast, dit mocht toch helemaal niet? Dus iedereen op de foto met Romario... Behalve ik.
Nee.
Nou, omdat ik gewoon dacht, dat mag toch niet? Ja, veel te braaf weer. Ja, zo stom.
Ja, maar dit hele kantoor is...
Al die mannen, al die voetbalmakelaars. Ja, ik vond het zo komisch. Dat ik echt zo zat van, we mochten toch niet, we moesten toch doen. En hij vertrok ook al vrij snel. Omdat hij gewoon dacht, hallo, ik kom hier even relaxed op een kantoortje binnen. Ja. Hij moest van alles signeren op de foto. En er werd... Ja, ik vond het gewoon zo grappig. Dus ik heb Romario van een afstandje bekeken.
Oké. En die staat nog wel op je to-do-list, ooit op de foto met Romario.
Ja, eerder dan nu met Marta, maar dat is, dat is veranderd, ja.
Ja, ja. Ja, tuurlijk, ja. Maar goed, je gaat dan de marketing, je gaat studeren, je krijgt andere... Nou ja, ik weet niet, krijg je andere hobby's? Nee.
Nou, ik ben toen een beetje wel clinics en trainingen gaan geven, maar op middelbare scholen in Zuidoost.
Waarom?
Dus dat... kwam ook een beetje op mijn pad. Kelvin Blankendaal heeft ooit bij Ajax gespeeld. Topzaalvoetballer. En met hem zat ik in de TOF crew. Technics of the Future. Mm. Ja, ja. En toen gaven we eigenlijk clinics over door het hele land. Ook zelfs nog aan Frankrijk geweest. Dus het is echt die, dat hij eigenlijk in die periode dat ik geblesseerd raak... stap ik ook in die straatvoetbalwereld. Dus dat ging een beetje zo parallel aan elkaar. Dus ja, ik kon niet meer voetballen op dat veld... maar ik heb tegen beter weten in heel veel op straat doorgespeeld. En hij zei eigenlijk... nou, je bent best wel leuk voor groepen met kids en zo. Wil je niet topscorer trainster worden? En wil je niet... ik heb hier een groep met moeilijke meiden in Amsterdam-Oost... kun je daar niet wat mee gaan doen?
Dat was na schooltijd, toch?
Ja.
Ik heb me daar zo wel eens gevraagd in West. Heb ik daar op scholen topscoren? Daar,
ja,
daar
topscoren training. Ja, ja. Ja, er zijn best wat meiden die dat jongens...
Ja, ik heb het dan een jongens dan gedaan, ja.
Ja, tof. Ja. Nou, en dan kon je een beetje bezig zijn met de sport. En zelf had dan ik niet meer heel erg actief voetballen. Ja. Ik was natuurlijk met een soort van half aan het terugkomen. Dat lukte niet. Dan ging ik in de zaal nog een beetje voetballen. Maar ondertussen merkte ik gewoon dat ik die voetbal ook op een andere manier kon inzetten. Ja. En ik heb helemaal geen pedagogische achtergrond of dat soort dingen qua jongerenwerker. Ik heb het echt gewoon mezelf helemaal aangeleerd. En ik heb daarin heel veel fouten ook gemaakt. Ja. Weet je, dat je voor zo'n groep staat en dingen zegt waarvan je achteraf denkt... Oh.
Wat is het slechtste wat je, of het ergste eigenlijk? Dat je
dat je een meisje na gaat doen terwijl ze met een bal dribbelt. Omdat ik dan denk van, je doet gewoon niet eens je best, weet je wel? En, ja, en dan ging ik het nadoen. Kijk, jij ziet er nu zo uit dat je zo... Ja, omdat... Ik was gewoon gewend. Als je gaat gymmen of gaat sporten, wil je altijd de beste zijn. Je wilt altijd laten zien dat jij de beste bent. Want dat was mijn referentiekader. Mm. Vervolgens werk ik in de Bijlmer met meiden... die het gewoon ook prettig vinden om samen te zijn in een sporthal... en het met elkaar gewoon gezellig te hebben. En
kletsen.
Niet per se een goede paas willen geven.
Nee,
of
joh, die vinden het gewoon leuk dat ze samen zijn. Ja,
dus ik was een soort van serieuze training aan het geven. Hallo.
Ja, was de Andries Jonker.
Ja.
Toch? Ja, je was gewoon Andries Jonker.
Ja, precies. Ja, precies. En dus eigenlijk door vallen en opstaan erachter komen van... hé, dit vind ik best wel leuk. En ik ben dus op mijn 18e in 2003 voor het eerst in de favela's in de sloppenwijk van Brazilië terechtgekomen in Rio.
Want dat was ook gewoon via-via?
Dat was ook heel random voor een televisieprogramma en daar werd ik voor uitgenodigd. Ik speelde toen nog in Jong Oranje in onder 18. En wil je een week lang naar de favela's? Het was een soort uitwisselingsprogramma en verder wisten we niks.
Nee.
Nou, oké, is goed, gaan we doen. En daar in die favela's, waar wat gewoon een bizarre plek is, maar waar we van tevoren voor werden gewaarschuwd, hier moet je voor oppassen, dit is een gevaarlijke plek, stap ik naar binnen en krijg ik eigenlijk het gevoel van, nou, we zijn net alsof we op de camping zijn. Of alsof we gewoon op straat zijn, zoals ik dat ook gewend ben, waar ik ben opgegroeid, waar gewoon de straat is de huiskamer.
Ja.
Dus daar komen we elkaar tegen en daar rolt een bal.
Ja.
Maar op die plek was dat, vond ik nog extra bijzonder, omdat het, ja, Rio en Brazilië, het is gewoon, het is een religie daar, het voetbal.
Mm.
En ik weet nog dat ik daar aankwam op de Copacabana in eerste instantie. En ik had zoveel heimwee en ik vond het heel eng om daar alleen te zijn. En toen begon ik te voetballen. En voordat ik het wist, was ik omsingeld door allemaal Brazilianen. Want dat is gewoon wat voetbal daar doet.
Ja.
Het verbindt. En daar kom ik erachter. Dit is gewoon, is mijn instrument. En met dit instrument kan ik veel meer dan alleen maar zelf scoren. Ik kan juist ook andere mensen ermee laten scoren. En niet alleen maar door een assist op het veld te geven, maar juist daarbuiten.
Ja, ja, heel vet. Dus dat eigenlijk per toeval kom je dan daar terecht in de favelas. Uiteindelijk ben je er een beetje training aan te geven. Wanneer dacht je op een gegeven moment, hier moet ik gewoon meer mee gaan doen?
Ja, ik ben er maar een week geweest, maar ik wist het meteen.
Ja.
Hier wil ik wat mee doen. En ik was toen 18. Het heeft me iets langer dan 10 jaar gekost voordat ik het ben gaan doen.
Want? Hoe lang, waarom duurde het zo lang?
Ja, dan is het je moet de taal spreken. Dus dat is al een drempel. Ik moet Portugese lessen gaan nemen. Je komt weer terug in Nederland. Dan gaan we weer andere dingen spelen. Maar het is altijd een soort van dingetje achter in mijn hoofd geweest. Van dit wil ik gewoon gaan doen. En ik vond het ook wel spannend. Ja, hoe begin je nou in zo'n favela? Hoe kom ik daar? Hoe ga ik dat doen? Maar in de tussentijd ben ik wel in Nederland clinics gaan geven. Mezelf gaan ontwikkelen. Ik werkte bij YoungWorks. Daar heb ik een jongerencommunicatiebureau. Daar heb ik geleerd onder andere hoe het puberbrein werkt, hoe motivatie werkt en hoe talentontwikkeling werkt. Echt het theoretisch kader van alles wat je altijd al in de praktijk doet. Snap je nu in één keer, dit is
dat waarom heeft je dus wel geholpen, want je zei juist, je bent eigenlijk iemand zonder kennis van lesgeven, geen pedagogiek gestudeerd of zoiets.
Nee.
Maar dit helpt je dus uiteindelijk wel, dat
uiteindelijk
je wel de theorie.
Wel.
Ja?
Zeker, okay. Ja, okay. Want als je het over wil dragen, moet je ook snappen wat je aan het overdragen bent.
Ja, dat klopt. Ja.
En dus eigenlijk op basis daarvan merkte ik wel van, en die communicatieskills kon ik weer goed inzetten op het moment dat ik mijn eigen project opzette, Favela Street, wat ik samen met een vriend heb gedaan, Philip Veldhuis, moet ik altijd even benoemen. En uiteindelijk werken we nu niet meer samen, maar hij werkte al in de favela's in Villa Cruzeiro in Rio. De favela van Adriano. Om even erbij te nemen, want daar komt hij vandaan. En ik heb nog wel een leuke anekdote dat ik daar was voor 3 maanden. In 2014 zijn we daar gestart met het project. En op een gegeven moment, ik verbleef echt midden in die favela bij Tota thuis. En Tota was ook bevriend met Adriano. Had ook wel link met de drugsbende, omdat dat is wel handig, want dan weten we wanneer het schieten begint of wanneer je binnen moet zijn. Dus je zit wel bij iemand die een beetje tegen de drugsbende aanschurkt in huis. Dus ik denk dat het 1:00 of 4:00 's ochtends was en ik hoor gerommel op het dak, zeg maar. En daar, want daar kon je ook op zitten en ik hoor een soort box aangaan en dan gaat muziek echt knijterhard aan. Dus ik lig daar zo. Maar maar het is gewoon grappig. Want je denkt gewoon only in de favela, je wel.
Ja.
Nou, en ik hoor mensen stommelen en zus en zo. En uiteindelijk val ik weer in slaap. En op een gegeven moment word ik wakker en ik probeer mijn deur open te doen. En er ligt iemand in de huiskamer op de grond. Liggen een paar mensen te slapen en ruikt naar alcohol. Dus ik stap over die mensen heen en ik loop naar boven. En wie staat daar?
Nooit. Adriano.
Adriano. Ja, dus dat was echt super komisch. En hij staat daar echt een soort van laveloos te zijn. En ik, Adriano, even een fotootje. Nou, ik heb natuurlijk een foto met hem geschoten.
Echt?
Ja, als je op die foto kijkt, zie je ook dat hij er best wel, ik zal hem zo aan je laten zien.
Ja, heerlijk.
Best wel gaar uitziet. Maar ja, dat maak je dus gewoon mee. En dan denk je gewoon, dit is gewoon een imperador, weet je. De gast van Inter Milaan.
Holy fuck.
Die ze erin knalde. Ja. En die bij PES Pro Evolution Soccer was hij
onhoudbaar, toch?
Ja, ik
voor
heb
mij
nooit
speelde
gespeeld.
Met... Nee, oh, je hebt nooit gespeeld. Oh nee, ja. Die komt er echt iets lossie, maar ja. Nee, ja. Je speelde toen altijd met Inter. En Adriano was... Ja,
ik weet
was
het
cheat omdat, eigenlijk. Ja.
Ja, en ik weet dit omdat al mijn straatvoetbalvriendjes waar ik mee op ben gegroeid, dat wel speelden.
Mm, ja, Adriano, gruwelijk. Ja. Maar goed, dus toen 2014 voor het eerst daarheen gegaan. Drie maanden, wel gelijk een lange tijd.
Ja, echt ook echt in de favela. Dus letterlijk waar de jongeren woonden, maar waren ook de kogels om je oren.
Wat was je doel dan? Gewoon clinics geven?
En we hadden niet echt per se een heel erg gedefinieerd doel. Nee. Maar we wisten wel, we gingen meedoen aan de Street Child World Cup. Een WK voor straatkinderen. Ja. En wij wilden dat gebruiken om het vrouwenvoetbal of het meidenvoetbal toegankelijker te maken in die wijk. Want Philip werkte al met jongens, maar zag de potentie. Veel meiden die aan het voetballen waren, maar er was niet echt plek voor. Dus dat was het een beetje van, oké, we willen hier lokaal een paar van die meiden opleiden tot trainster. Zodat als wij weggaan,
zij het over kunnen nemen, ja.
Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En het project, dat staat nog steeds. Ja. Dus dat is heel tof. Het is al lang niet meer van ons. Wij hebben die meiden opgeleid. Street Child United is er ingestapt. Die hebben het overgenomen. En die betalen die meiden wekelijks.
Want, hoe gaat het dan dat jullie starten en dan komt er een andere organisatie zeggen, nee, wij gaan het nu doen?
Ja, in principe is het zo dat we 2 jaar op een plek werken met een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. En dat we in die 2 jaar ook zoeken naar lokale partners, internationaal of nationaal, die de jongeren over kunnen nemen of in ieder geval waar we een link mee kunnen maken. En het hoeft niet altijd zo te zijn dat ze dan alleen maar sportactiviteiten gaan organiseren. Maar het kan ook zo zijn dat een jongere misschien zijn eigen kapperszaak wilt opzetten. Dus het gaat er gewoon om dat we het voetbal gebruiken om met elkaar in contact te komen. Hmm. En vervolgens gaan we in die 2 jaar lang gaan we aan de slag met wie wil je worden? Wat zijn je dromen? Ja. Maar dat begint natuurlijk alleen al bij überhaupt het idee, de mindset bij de jongeren aanpassen dat ze iets kunnen.
Ja, ja.
Want ze denken eigenlijk dat ze niet zoveel kunnen. Tegen mij werd altijd man-wijf gezegd. Mm. Dat is iets wat ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog wel met me meedraag. Dat ik groot ben en ja, af en toe daar onzeker nog steeds over kan zijn. Ja. Dat is eigenlijk klei wat in mijn oren is gestopt. En als ik een zwart meisje ben uit Bos en Lommer of uit de favela in Rio of in Soudaan, weet ik veel wat, dan zegt de maatschappij eigenlijk van tevoren tegen mij, jij doet niet mee en jij bent niemand.
Ja.
En het klei wat zij in hun oren hebben, dat bepaalt dus ook hoe ze over zichzelf denken en zeker, wat voor doelen ze voor zichzelf stellen. En dat is wat we in die 2 jaar proberen anders wat klei erin te stoppen, zodat ze een positiever zelfbeeld hebben, zodat ze dat ook weer aan de mensen in hun directe omgeving door kunnen geven.
Ja.
En je ziet gewoon dat dat je voor dat individu een heel groot verschil kan maken, zodat die dat weer voor de mensen om hem of haar heen kan doen.
Ja.
Dus dat is het begon bij het idee van, nou, we gaan iets in Brazilië doen, hartstikke leuk en aardig. Na 3 maanden kom ik terug weer in Amsterdam, heb ik mijn baan opgezegd bij YoungWorks, heeft eventjes geduurd. En toen was het gewoon, zijn we naar Haiti gegaan, we hebben op Lesbos gewerkt in Griekenland op een vluchtelingenkamp. Zijn in Nederland projecten gaan opzetten en we draaien nu op Curaçao en gaan in Soudaan starten. Ja, dus het is echt bizar, weet je, dat bedenk je gewoon niet van tevoren. En inmiddels hangt daar een hele methodiek achter met een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument. En probeer ik stiekem ook een beetje op te boksen tegen organisaties als een KNVB World Coaches of een Johan Cruijff Foundation. Wat geweldige organisaties zijn die super toffe dingen doen.
Maar
ik vind dat je ook daarin nog kritischer naar jezelf moet kijken van wat is nou echt de waarde die jij toevoegt op het leven van de mensen voor wie je werkt?
Ja.
En hoe kun je dat nog beter maken? Want de Johan Cruijff Foundation zet verschrikkelijk mooie veldjes neer. En, maar dat is eigenlijk hardware. En hoe kun je nou nog beter de software voor die hardware daar omheen bouwen? Hoe zorg je ervoor dat dat veldje echt daadwerkelijk op die manier wordt gebruikt zoals je dat zou willen? En ik weet dat dat niet op alle plekken nog zo wordt
maar
gedaan.
Maar dan zou je eigenlijk moeten samenwerken.
Ja, precies. Ja, klopt. Ja, sta ik voor open.
Gevoelig punt.
Dus bij deze, als jullie luisteren. Nou, ik heb al een paar gesprekken met ze gehad. Maar ik zou graag een NGO willen willen uitdagen als je het hebt over impact meting. Ja. KVB World Coaches, die doen 2 weken een cursus. Dan verdien je een certificaat en dan ben je eigenlijk certified, zeg maar. Het resultaat wat zij vaak meten is output. We hebben zoveel mensen, zoveel activiteiten.
Ja.
Maar waarom meet je niet wat die activiteiten voor de persoonlijke groei van die mensen doet? Zodat je
dat kan je ook gewoon meten.
Dat kun je meten als je met een wetenschapper gaat werken of een onderzoeker. Kun je meten wat het met het zelfvertrouwen van die mensen doet. En als je dus een mindset kunt veranderen van die mensen en dat ook nog kunt meten en ook nog terug kunt geven aan die mensen zelf, zodat zij zien, hey, ik ben stappen naar voren aan het maken, dan heeft volgens mij je werk nog veel meer duurzame impact, zeg maar. Ja. Maar goed, dat is een heel...
Nee, maar ik denk dat dit wel heel vet is, want terecht wat je zei, en het heeft natuurlijk ook te maken met waar mensen vandaan komen of hoe mensen eruit zien, hoe ze behandeld worden in de maatschappij. Maar als ik jou zo hoor, denk ik, ja, er komen binnenkort verkiezingen aan.
Ja.
Ligt daar nog iets voor je in de toekomst? Het is gewoon echt een site. Omdat ik denk, je inspireert wel gewoon mensen door hoe je praat, maar ook vooral wat je gedaan hebt.
Ja.
Je hebt zelf alles meegemaakt.
Ja.
Je hebt zelf dingen moeten overwinnen. En natuurlijk is het echt, ik denk dat je daar ook met me eens bent, spelen bij legmeervogels of opgroeien in de sloppenwijken van Brazilië of op Curaçao. Ik ben daar ooit in 2010 ook geweest met, voor mij was het de Dutch Caribbean Stars. Nou, jij kent Curaçao voor mij veel beter.
Ik heb je daar gezien toen nog, volgens mij.
Nee, maar... dit was de laatste keer dat ik jou tegen. Toen was ik gewoon op vakantie. Toen zat ik gewoon te eten. Toen kwam Rocky weer daar. Nee, maar toen Robin Nelissen en zo. En toen gingen we naar het gevaarlijkste gebied midden op het eiland.
Cerro Fortuna misschien? Ja.
En de blijdschap van die kinderen. En ik weet, hè, want weet je, de organisatie zei, nee, het is gevaarlijk en dat soort. En we gingen daar. En dat was, ik heb daar zo'n leuke tijd gehad.
Ja.
En ook gewoon inspireren door met iets niet alleen te spelen, maar gewoon met ze te praten.
Ja.
Weet je, je bent echt, weet je, want ze voelen zich niks waard.
Ja.
Dus als ze dat altijd doen, ja, dan gaan ze altijd kijken naar, oké, wat is de makkelijkste manier voor me om te overleven? Nou, is vaak criminaliteit of andere dingen te gaan doen. En als ik jou nu zo hoor, denk ik, weet je, natuurlijk heeft het daarmee te maken op de slechte plek op deze wereld, of waar mensen minder middelen hebben om op te groeien. En dan denk ik, maar ook hier in Nederland zou, hoe jij nu over dingen praat, denk ik dat je heel veel mensen daarbij kan helpen.
Ja, ik denk dat, dat voor mij ook het cadeautje is. Dus dat ik met het werk wat ik doe op zoveel verschillende plekken in de wereld kom, maar dat ook weer kan terugbrengen naar Nederland.
Ja.
En je kunt ervoor kiezen om in de politiek te gaan zitten of een soort activist te worden of in de journalistiek.
Ja.
Om op al die verschillende plekken eigenlijk je stem te laten horen. En ik denk dat voor mij nog steeds mijn allergrootste wapen of instrument is de voetbal.
Zeker.
En ook door het daadwerkelijk gewoon in de praktijk uit te kunnen oefenen. Ik denk dat ik het ergens misschien wel frustrerend zou vinden om in een soort politieke positie te staan. Ik ben wel eens benaderd door de partij Bijeen om iets voor te doen. En dan vind ik dat toch nog best wel ingewikkeld.
Want dan confirmeer je echt...
Ja, aan die partij en aan alles waar zij voor staan. En misschien ben ik het niet helemaal met alles eens.
Nee.
En vanuit die autonomie die ik voor mezelf heb
gecreëerd, dat is natuurlijk wel waar. Ja.
Kan ik zeg maar wel de dingen doen die ik graag wil doen. Dus voor mij voelt politiek soms nog iets te veel over praten. En terwijl het echt goed is, want je moet op al die verschillende niveaus moet je het verschil gaan maken. Maar voor mij voelt het wel goed om het verschil op die plek te maken. En het is wel mijn doel om met mijn visie te kijken of ik andere, of ik organisaties, NGO's kan verleiden of kan overhalen om op een andere manier te gaan werken, zeg maar. En om echt vanuit die behoefte van de deelnemer, of vanuit de doelgroep te werken in plaats van de behoefte van te laten zien, kijk eens, we hebben zoveel mensen, weet je wel. Dus, maar goed, dat is een hele cultuurverandering.
Tuurlijk.
Ja. En waar ik kan, ik zeg eigenlijk altijd, bijna in al het werk wat ik doe, sta ik voor een inclusievere wereld, zeg maar. En dat klinkt dan nu misschien weer zo trendwoord. Weet je wel, het gaat heel erg over inclusiviteit. Ja. En het is gewoon heel belangrijk, denk ik nu. Ik doe dat met het maken van die podcast met die vrouwen. Ik werk voor Nike, daar doe ik onder andere. Heb ik bijvoorbeeld ook de scouting gedaan van de casting van de modellen voor het laatste WK 2019. En dan wordt aan mij gevraagd van ja, welke modellen zouden we hier neer moeten zetten? En dan zetten we daar wel een inclusief panel aan modellen neer. Dus een moslima, een zwart meisje, een wit meisje.
Maar het is denk ik juist goed, ook weet je, waar je dat ook doet. Want inclusief, ja, weet je, het is wel gek dat je het woord moet benoemen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik vind dat ook heel gek altijd in Nederland, weet je, ook bij de KNVB. En daar ben ik al heel vaak kritisch op geweest. Dat je 14 miljoen euro krijgt voor het racisme, hè, om het racisme te bestrijden in het voetbal. En ja, dan vraag ik me altijd af, weet je, nou, dat is heel veel geld, dat denk ik allereerst, 14 miljoen. Wat ga je ermee doen en met welke mensen pak je dit probleem nou aan?
Ja.
Want je kan natuurlijk, weet je, bekende Nederlanders inhuren om een lintje door te knippen of te zeggen, ja, ik ben het gezicht van deze campagne.
Ja.
Maar je hebt er voor mij veel meer aan als je dus investeert in projecten.
Ja, zoals, dat, ja.
Toch?
Ja, zeker. Ik denk dat daar geloof ik ook heel erg, daarom vind ik, dat is de kracht van grassroots projects, die gewoon met de poten in de modder staan. En nou, we starten dan nu nieuwe projecten in Amsterdam-West. Met meiden. En,
ik zag het, want dat was, ik zag jou staan met voetbal. En je had een meisje dat boksen deed voor mij.
Ja, kickboksen. Ja, klopt. Want dat vinden de, ja, in Amsterdam-West vooral natuurlijk een wat meer Arabische populatie. Ja. Meiden, dus Marokkaanse, Turkse meiden. Met die meiden gaan we nu zijn een samenwerking aangegaan met de gemeente Amsterdam. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we echt in Amsterdam zo favela street programma gaan proberen te draaien. Want ik kreeg gewoon vaker de vraag, nou leuk dat je dat in Soedan of in Curaçao doet.
Maar kan het niet hier? Ja.
Waarom niet dichter bij huis? Dus nou, oké, inderdaad, goed idee. En corona, dus we konden ook niet heel veel reizen. Maar ook daarin gaat het heel erg om dat die meiden, die best wel kwetsbare groep, die soms in de klauwen van loverboys vallen of ja, hele andere nare dingen vanwege de negatieve invloeden op straat. Ja. En we in de maatschappij leven waar we steeds verder van elkaar vandaan gaan staan of vooral tegenover elkaar gaan staan. Als we die meiden positiever in het leven kunnen zetten en ze weerbaarder kunnen maken, zorgt dat natuurlijk ook weer voor een positievere olievlek, hopelijk die zij ook weer doorgeven. Maar vooral, denk ik, wat heel belangrijk is dat we verwachtingsvol moeten blijven naar elkaar. Dus jij ging naar Cerro Fortuna in Curaçao. Er wordt gezegd, het is de allergevaarlijkste, beruchtste buurt van Curaçao. Ja. Dan ga je dus eigenlijk al een beetje op zo'n manier lopen. Zo van, spannend, wat gaat hier gebeuren? En dan uiteindelijk word je verrast van, het is hier eigenlijk. Dus het frame, wat we heel vaak neerzetten vanuit media of vanuit wherever, durf dat frame los te laten. En dan zal je altijd positief worden verrast.
Ja.
Want ik heb in Nederland ook in jeugdgevangenissen gewerkt. En daar is ook een frame. En als ik daar gewoon met de jongeren met een open mind in.
En tuurlijk zit er een slechte tussen. Maar dat ga je. Dat heb je overal.
Ja, nee, maar tuurlijk. En, en je kunt niet altijd de schuld buiten jezelf leggen. Zo van, ja, maar de maatschappij moet mij niet. Dus ga ik slechte dingen doen.
Nee.
En dat vind ik ook. Dan moet je wel je mindset in aanpassen. Maar op het moment dat wij mensen niet al van tevoren disqualificeren.
Ja.
Dan zul je niet alleen jezelf verrassen. Maar dan zal je die anderen ook een heel groot plezier meedoen.
Ja.
Om diegene ook de ruimte te geven, zeg maar.
Ja. Als we kijken naar het inclusieve in de voetbalwereld. Hè? Ik denk dat voetbal juist, ik zeg altijd, voetbal moet juist eigenlijk het rolmodel naar buiten toe zijn. Dat het juist een wereld is waar alles kan.
Ja.
Hè? Ongeacht afkomst, seksuele voorkeur, wat dan ook. Iedereen moet lekker kunnen voetballen. Als je daarna naar kijkt, ik weet niet of je erover na hebt gedacht. Misschien overval ik je wel met vraag. Maar wat zou jouw plan van aanpak zijn om te proberen ervoor te zorgen dat voetbal daadwerkelijk ook, zeg maar, het uithangbord is richting de rest van de maatschappij? Dat het daadwerkelijk alles daar kan en iedereen gewoon lekker kan voetballen.
Ik denk dat dus in het team zelf, zeg maar, spelers zit dat wel goed. Dus je ziet inderdaad, als je naar een team kijkt, nou, alle kleuren van de regenboog komen we tegen. Behalve die regenboog, want dat is een ander, is dan een ding helemaal apart. Als je het over inclusiviteit hebt, dan kunnen we binnen het vrouwenvoetbal.
Ja, maar leg mij dat dan eens uit. Hoe kan het dan dat in het vrouwenvoetbal het gewoon geaccepteerd is? Of je nou op man of vrouw, op vrouw of op allebei, of wat dan ook, wat je seksuele voorkeur ook is.
Ja,
en in de mannenwereld
is onderdeel van de cultuur. Dus het is onderdeel van het vrouwenvoetbal, van de vrouwenvoetbalcultuur, dat je lesbisch bent of dat je, en ik moet ook eerlijk toegeven dat mijn hele voetbalteam die was zo goed als lesbisch bij Wartburgia toen ik nog voetbalde. Ja. Dat was ook, veel vrouwen die lesbisch zijn, die voetbalden ook. Je ziet dat absoluut is veranderd, zeg maar. Maar het mocht er altijd zijn. En ik denk dat dat juist iets is als we bijvoorbeeld afgeven op het vrouwenvoetbal van het is niet om aan te gluren. En dan denk ik van ja, maar je kunt er wel de waarde waar het vrouwenvoetbal voor staat, daar kun je als mannenvoetbalcultuur heel veel van leren. En ik denk dat die cultuur van dat macho en dat echt man zijn, zeg maar, want dat is een voetballer dus echt. En vandaar ook die wrijving met vrouwen die voetballen, want dat is toch, hè, vrouwen moeten vooral in de keuken en de hakjes aan en niet een slijding gaan proberen te maken. En dat is helemaal oké. Ik ben daar helemaal niet meer gefrustreerd over, zeg maar, vroeger wel. Ja. Maar ik denk dat als ik dus kijk naar het mannenvoetbal, en dat geldt ergens ook nog wel voor het vrouwenvoetbal, is dat het gaat om de mensen die de macht hebben binnen het voetbal, dat daar wat mag veranderen. Dus als
wie dan?
Nou, als je kijkt naar dus de bonden, de voetbalbonden, maar ook de FIFA of de UEFA. Dat is over het algemeen nog best wel man
wit.
En wit. Dus,
en 60 plus.
Ja.
En, of 50 plus.
Ja, precies. Ja. En dus daar begint die verandering. En op het moment dat we helemaal bovenaan de top kunnen beginnen met zo'n soort verandering, dan heeft het ook nut om een campagne te doen tegen racisme en waar we de spelers weer met een leuk bordje laten staan. Dat is even dat ding waarvan ik denk dat we daar nog aan kunnen werken, zeg maar, qua inclusiviteit.
Ja, want dat is wel even goed uit te leggen. Ik heb dit punt natuurlijk al vaak gemaakt. Want ik vind het altijd grappig als er dan een vrouw wordt neergezet, dan gaan ze kijken naar haar cv en dan denk ik soms, ja, bijvoorbeeld over trainers en dat soort dingen. Dat ze denken, ja, kijk naar die mannelijke trainer. Wat hebben die gepresteerd? Ja, dat wel wordt goed gepraat. Maar vooral ook, ik had het heel erg met het EK 2017. Wat natuurlijk een gigantisch succes was in Nederland. Nederland werd Europees kampioen. Iedereen was blij en dat soort dingen. En ik heb me toen openlijk afgevraagd, waarom is Bert van Oostveen toernooidirecteur?
Ja.
Het is een vrouwen-EK. Ja. Ik denk dat er genoeg vrouwen in Nederland zijn die dit goed kunnen leiden. Ja. Er zijn ook genoeg vrouwen, zeg maar, die Priscilla Janssens bijvoorbeeld.
Absoluut. Ja.
Nee, maar die ook gewoon ervaring heeft. Bij de UEFA gewerkt, bij de KNVB gewerkt. Maar dat, weet je, en dat heeft mij echt op zure blikken. Ik kreeg toen zure blik in Zeist de dag daarna toen ik daar kwam.
Ik.
Omdat ik dat zei. Maar het gaat erom. Terwijl een toernooidirecteur, nou, Gijs de Jongens hier vaak gast, die zegt ook, je bent eigenlijk alleen het gezicht naar buiten, want je hebt een hele goede organisatie onder je.
Ja, precies.
Dus je moet goede mensen onder je hebben. Ja. Dus stel je nou voor dat dat al verandert. Maar straks ook de algemene directeur van de KNVB, Erik Gudde. Die Erik Gudde, pensioenleeftijd, prachtige carrière gehad, die stopt volgend jaar.
Ja.
Hoezo kan dat niet een vrouw zijn?
Nee, dat kan niet.
Maar waarom niet?
Dat kan gewoon niet. En nog niet.
Dan moeten we weer zeggen, maar nu moet je toch gewoon een vrouw daar neerzetten?
Nou kijk, ik denk dat we hier in Nederland het doen alsof we heel liberaal zijn.
Nee, maar ja.
Dus heel conservatief. En ik denk dat de KNVB onderdeel is van dat conservatieve.
Ja.
Terwijl ze, ik vind ook, ze hebben echt wel stappen gezet met een Kirsten van de Ven. Doen ze echt wel hun ding, zeg maar.
Ja, maar dat is weer vrouwenvoetbal.
Ja, klopt. Maar dat zeg je, ja, dat is zeker zo.
Want
ja.
Kijk, een algemeen directeur van de KNVB, dat is een directiefunctie. En ik denk,
het zou ook een vrouw kunnen zijn.
Juist.
Ja, ik zeg nee, omdat ik weet dat dat gewoon nog even een paar stappen.
Ik zag de CEO van Young Capital, zag ik, voor mij vorig jaar had hij daar een LinkedIn-post over gedaan. Dat hij zei, het zou goed zijn voor de ontwikkeling van bedrijven als er meer vrouwen aan de macht zouden komen. Want die zijn niet zo bezig met, weet je, kijk, mijn
ego.
Man zijn.
Ja.
Ego. En natuurlijk, ik ken genoeg vrouwen met een heel groot ego.
Ja.
Maar ik denk dat hij het over het algemeen daar wel gelijk in heeft. En sowieso is het goed voor denkwijzers van bedrijven dat er een vrouw zit in plaats van een man.
Ja.
Of
ja.
Dat nou uiteindelijk voor de lange termijn goed is, maar geeft in ieder geval de kans.
Probeer het eens een keer.
Toch?
Ja.
Maar
ja.
Ik was gewoon benieuwd hoe jij daarover dacht.
Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar trainers, dan inderdaad man-vrouw, dat is echt al een moeilijk ding. Dan zie je dat in het basketbal of
zeker.
In het American voetbal, daar wordt al wat.
En American voetbal, dan hebben we het over macho sporten.
Ja, worden die stappen wel gezet. Ja. Maar als je dan ook nog kijkt naar kleur, ja, noem mij is een zwarte mannelijke toptrainer.
Ja, je hebt Henk Vrezer natuurlijk.
Ja.
Zeg maar, in Nederland, maar ik ben het helemaal met je eens. En dat Stanley Menzel heeft dat natuurlijk vroeger aangegeven. Kijk, ik ben nooit bij die beslissing geweest. Ik weet dat mensen van kleur afgewezen zijn. En weet je, ik vind het gewoon heftig om te zeggen. Ik denk dat het vaak daar ook wel in heeft meegespeeld. Nog ineens dat de kwaliteit, maar hoe mensen zich uitdrukken. Want dat is gewoon niet de standaard manier. Zeg maar, heel lullig gezegd, een boer uit Appelscha, drukt zich heel anders uit dan iemand die is opgegroeid in Amsterdam Zuidoost.
Ja.
Zeg maar, als die het ergens niet mee eens is.
Ja.
En of dat nou goed of fout, het is een andere manier. En ik denk dat heel veel mensen die nog die beslissingen maken, die denken,
Ja.
Dat wil ik niet.
Nee, en ook weer dat frame van iemand met een autoriteit, met gezag en met iemand die kan leiden, of iemand die kan leiden, dat is een man, wit,
zeker.
Achterin na de 50, zoiets.
Ja, ja.
En als je dat frame niet los durft te laten, dan zul je dus ook nooit verrast worden door een ander soort...
Maar voor mij, we hebben het Andries Jonker over gehad. Andries Jonker heeft laatst geroepen, Sarina Wiegeman, hè? Die moet trainen worden in de Eredivisie of Eerste Divisie.
Ja, ja, dat zou te gek zijn. Dus, ik vind haar stap naar Engeland ook een hele toffe.
Ja.
Ik denk dat zeker ook een hele goede is. Maar waarom niet?
Ja.
We hebben het nog niet eens over Shona Shukrula gehad, over de scheidsrechter. Dus dat.
En
ook we komen eraan hoor.
Ja, we komen eraan. We gaan het zo nog even over hebben. Want ik wil heel even nog over hebben. Begin voor de uitzending hadden we het natuurlijk over Wie is de Mol. dit doet misschien nog veel meer pijn. Opgegroeid. Ik keek altijd met Jelle, mijn beste vriend, vroeg in Alphen aan de Rijn. Ik keek alles en ging het allemaal analyseren en opschrijven. En kijk, jij bent dus niet. Vroeger was Wie is de Mol niet meer bekende Nederlanders?
Ja. Dat weet ik wel.
Dat weet ik. Maar nu wel met bekende Nederlanders. En ja, toen zag ik jij erin staan. En dacht ik, jij zal vast ook wel fan zijn. En jij biecht er net gewoon op. Moi.
Kan nog nooit gezien.
Nee.
Ja, dat was wel grappig. Ik kwam echt mega uit de lucht vallen.
Ja.
En ik weet wel dat het een ding is. Weet je? Ik weet dat het de Champions League is. Als je het hebt over Nederlandse televisie.
Ja.
Als je het hebt over reality televisieshows, zeg maar, of gameshows zijn het meer. Het is natuurlijk geen Temptation Island.
Nee.
Maar je
vergelijkt... Ik zie jou niet zo snel meedoen met Temptation Island. Maar goed, vergis ik me helemaal aan jou. Nee, het is jouw dark side. Dat je zegt, bel me.
Ja, nee, ik kijk het wel, maar...
Oh, oké. Okay,
nou, gisteren natuurlijk nog gekeken op Videoland.
Ja.
Maar Expeditie Robinson heb ik al van tevoren tegen mezelf gezegd, als die nou toch ooit eens aan zouden kloppen, zeg ik sowieso nee.
Want?
Want dat met mijn knie dus is niet helemaal handig.
Maar ik dacht juist dat competitieve van jou, dat je juist heel goed daar zo goed op zou gaan.
Ja, maar... Ja,
maar dus als je knie goed was geweest, wel?
Ik denk het dus ook niet, omdat de manier waarop dat programma is gemaakt en je mensen moet wegstemmen in plaats van dat het gaat over wat je goed zit, zeg maar. Dat staat me niet echt aan. Mm-hmm. Dus ik vind het iets te sensationeel.
Ja.
En je weet niet op welke manier je wordt neergezet. En ik weet wel dat het Wie is de Mol, vind ik, integerder is.
Ja, ja.
Terwijl daar gebeurt ook echt een hoop shit. Maar daarover een andere keer meer. Maar nee, maar wat ik heel tof vond aan Wie is de Mol, uiteindelijk dus gezegd, is goed, ik wil wel meedoen, is dat je dus... op heel veel verschillende niveaus wordt getest.
Mm.
Dus fysiek, ook mentaal, op je intelligentie, op je sociaal communicatievermogen en op je instinct.
Maar ik denk dus, want we nemen het nu op en nu zit je nog in. Ik weet ook niet of je dat... En daar mag je ook helemaal niks over zeggen. Dat daar wat natuurlijk heel vaak over gelezen, over die boetes en dat soort.
Ja.
Maar ik denk dat het wel heel goed bij jou past, waar we het heel erg over hebben. Dat je heel erg iemand bent die heel erg dicht bij zichzelf is gebleven. En die door alle slechte ervaring en een goede ervaring heel snel mensen kan lezen.
Ja, ja. Nou dat, ik denk dat dat wel een wapen is voor mij. Ja. Dus dat is wel een wapen, een vaardigheid, skill die.
Maar je werd gewoon gebeld en dan is er een onbekend nummer. Hallo.
Ja, nou, ik krijg eerst een waarschuwing van: we gaan je bellen. Ben je alleen? Want stel dat ik met jou zit en ik word gebeld. Hey, nou, Wie is de Mol? Ik ben net gebeld, weet je wel? Dus ja.
Twitter. Rocky zit in de Mol.
Ja, precies. Dus, dan krijg je.
Je krijgt hoe dan een appje?
Een SMS. Dus
een SMS.
Een app. Je krijgt een SMS.
Hallo, Rocky.
Hallo, ladidadida. Van de IDTV.
Ja?
En,
zorg dat je alleen bent.
Ja, kunnen we je bellen.
Maar dacht je toen al, holy fuck, of niet?
Nee.
Toen dacht je, hoezo moet ik alleen zitten?
Ja, ik dacht gewoon, oké, televisie is goed.
Ja, je wordt vaker gevraagd voor dingen.
Ja, precies. Ja. En ik moet zeggen, nu is het echt crazy. Ik krijg echt superveel televisie dingetjes waarvan ik ook al van tevoren heb gezegd, ga ik allemaal niet doen.
Ja.
Als het niet gaat over het werk wat ik doe, dan doe ik het niet.
Ja.
Tenzij het iets heel erg leuks is.
Waar heb je een uitzondering voor gemaakt?
Als het bijvoorbeeld een presentator is die ik heel leuk vind, en dan zou ik het wel doen.
Marble Mania, zou je meedoen?
Nee. Nee, dat soort dingen
met,
inderdaad.
Nee, maar met een Pata shirt met Favela Street
erop. Ja, nee, dat doe ik dat toch niet. Okay. Ik zou wel zomergasten willen doen. Maar goed, dat gaan we over een paar jaar hopelijk doen.
Oh, lijkt me heel vet. Zeker.
Ja, zoiets. Maar,
maar even één ding. Als presentator of als gast?
Als gast.
Maar hoezo niet als presentator?
Ja, jeetje, dat is wel next level, hoor.
Hoezo?
Ik weet niet, moet je toch echt wel een beetje... Nou, dit is echt een Pipi Lank... Ik ben wel Pipi Lankhuis, nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Maar
hoezo? Het is gewoon een gesprek, toch?
Ja, oké, maar ik hoef niet per se, denk ik, op de televisie te zijn als presentatrice of zoiets.
Nee.
Okay. Niet echt. Nee, ligt eraan, tenzij het een heel programma is wat ik zelf mag bedenken. Ja. Dan wel.
Oké, heel goed. Maar je zit dus ergens alleen en je wordt gebeld.
En dan is het, hey, hallo, zou je... Heb je hier wel eens over nagedacht, zou je mee willen doen?
En wat zei je toen?
Heb je gejokt? Ging een beetje jokken, ja.
Ja, dacht ik al. Zo echt zo kut voor die redactrice of redacteur. Sorry, nooit gekeken. Ken het wel, maar...
Ik weet het niet of ik dit wel doe. Nee, ik zei, superleuk. Lijkt me wel leuk. Ja, leuk. En toen kwam mijn vriendin thuis en toen zei ik het. En zij zei meteen...
Daar mag je het wel tegen zeggen.
Ja, je mag één vertrouwenspersoon, mag je het aan vertellen. Zo gezegd, zo gedaan. En zij zei, moet je doen. Moet je gewoon echt doen. Dit is echt gek. En toen dacht ik, nou, als jij het zegt, dan zal het wel zo zijn. Maar uiteindelijk was het ook gewoon... Zo tof.
Ja.
En dan ga je het een beetje kijken. Dat kost ook nog wel veel tijd en energie om te kijken. Maar
het is heel grappig.
Wel...
Het is of je zit erin. Ja. Ik heb het ook bij mensen hoor. Die zeggen, wie is de mol? Echt niet, duurt te lang.
Ja. Maar het is te gek.
Ja.
Het is te gek. En de mensen die dat maken, die doen dat ook al jaren. Mm. En dan ontmoet je dus Rick, de regisseur. En die praat ook zo.
Echt?
En want hij is een Amerikaan. En dat is gewoon een legend. Weet je, hij heeft alle seizoenen, alle opdrachten. Dat bedenkt hij allemaal, zeg maar. Dus het is natuurlijk het is een crazy mastermind, zeg maar.
Ik ben dus voor mij ooit in de edit sets geweest ervan. En dat is dan helemaal afgesloten voor een bepaalde periode, waar niemand bij kan. Omdat er niks mag uitlekken. Want er is nog nooit iets uitgelekt, hè? Kijk, tegenwoordig doen ze met social media. Ik denk dat Jaap van Sessen van het AD doet dat heel goed. Die is daar denk ik 3-4 jaar geleden mee begonnen. Die ging dus Insta's checken. Dus dan had hij vermoedens van, wie is er stil geweest? Bekende Nederlanders. Wie is er een maand stil geweest? Wie heeft er niks gepost?
Maar ik ben helemaal geen bekende Nederlander, joh. Dus wat... In een niche, weet je wel.
Maar nu wel. Toch, denk
ja,
ik?
Ja, nu inmiddels kennen
Want
de
nu,
mensen.
Nu schiet het volgens door de roof?
Ja, dat schiet wel redelijk through the roof, ja. En we zitten nu op aflevering 6.
Ja.
Dus dan begint de eindstreep een beetje.
Maar word je herkend nu ook heel veel?
Ja, onwijs veel, ja.
En hoe ga je daarmee om?
Ja, ik ben wat dat betreft super chill. Ik bedoel, als ik een kindje een beetje zo naar me zie kijken, ja, dan zwaai ik gewoon. En dat vinden ze helemaal te gek, want dat had ik ook leuk gevonden.
Tuurlijk,
als ik iemand dat naar mij zou doen. En voor
nog
de rest...
geen vervelende dingen?
Nee, totaal niet. Ja. Alleen maar leuke dingen en heel positief. En ik vond het tof dat Nathan Rutjes, de andere legend, die natuurlijk mee heeft gedaan.
Jezus, ja, Nathan Rutjes, wat goed zeg.
Ja, en dat hij dus bij de aankondiging van de kandidaten zei van, nee, maar ik ken haar. En hij wist echt alles te vertellen wat ik deed. En dat vond hij helemaal geweldig. En hij zei, nou, ik vind het zo geweldig dat ze meedoet. En ik echt zo, oh, tof dat hij, dat hij weet wie ik ben en
wat
ik
het
doe.
Is heel gek, want je zegt je bent niche, maar je zit bijvoorbeeld wel, wat echt heel weinig mensen kunnen zeggen, in FIFA.
Ja.
Opeens zat je in FIFA. Je doet net een podcast met alle grote voetbalsterren ter wereld. Dus,
maar het is best wel internationaal, dus dat is ook wel weer grappig. Dat ook als mensen
misschien ben je internationaal wel bekender dan in Nederland.
Ja, ik denk ook weer in de niche. Ja,
nee,
in
maar ik bedoel, weet je,
als
je dan kijkt hoeveel mensen FIFA spelen wereldwijd, die kennen nu allemaal Rocky.
Ja, klopt. Ja,
toch? En ik denk dat voor mij heb ik dat ooit gelezen, via Edgar Davids ooit in aanraking ben gekomen, toch?
Met hem, dat vind ik zelf ook nog wel een grappig verhaal, om nog even kort te vertellen. Dan hij vroeger, 1995 natuurlijk, en een paar jaartjes daarvoor. Dus het team was natuurlijk wel de Holy Grail. En daar wilde je heel graag, ik wilde heel graag een keer voetballen met Patrick Kluivert. Ja. Maar dan zeker vooral met Edgar Davids. Dat was echt... mijn mannetje, weet je wel. Daar wilde ik heel graag trucjes van leren.
Ja.
Dus ik weet nog wel dat ik met een sigarendoosje... want mijn leraar op de basisschool, die was mega Ajax-fan. Die had een seizoenskaart en die rookte sigaren. Dus dan kreeg ik wel eens een sigarendoosje met een Ajax-kaartje erin of zo. Nou, gewoon als cadeautje. Vond ik leuk. En ik had het sigarendoosje helemaal versierd. En een briefje erin met Edgar Davids. Hoi, hallo, ik ben een groot fan. Wil je een keer met mij komen voetballen? Dit is het huisnummer 029. Echt mijn huisnummer. En dan... met zo'n Ajax-petje na de meer, na de training van Ajax. Met dat sigarendoosje. Ja, Edgar was klaar met trainen. Die komt aan, handtekening op de foto en dat sigarendoosje aan hem gegeven. Nou, hij heeft nooit gebeld natuurlijk om te voetballen. Beetje jammer. Ja. Maar jaren later op het Edgar Davidspleintje in Amsterdam-Oost... Ja. Had hij zijn voetbaltoernooi. Komt hij naar me toe en zegt hij... Ja, hey Rocky. En toen speelde hij nog bij Juventus. Ja, jij bent toch de beste voetbalster van Nederland, zoiets, zei hij. Slijmbal. En wil je niet bij mijn Street Legends team? Zullen we voetballen samen? En ik echt zo... Oh my god, de cirkel is weer rond, ja. Weet je wel. En dus in zijn team terechtgekomen. Ja. En in 2010 een gruwelijke tour gemaakt. Daar zou een hele documentaire over worden gemaakt. Is helaas niet doorgegaan. Maar onder andere gesponsord door Red Bull en door Google.
Wow.
Vlogen we van Amsterdam naar Londen, Parijs, Senegal, Kenia, Ghana, Zuid-Afrika. In 3 weken tijd, ja, als enige vrouw mee. En echt op de gekste plekken gevoetbald. Alles werd gefilmd. Je kunt het nog terugvinden op YouTube, ja? Street Legends Tour. Zijn er nog... want er is toen wel, zeg maar, gewoon op YouTube werd er een hele serie gemaakt. Het was toen ook helemaal nieuw in 2010. Yes. Dat is gewoon heel tof dat je dat hebt mogen doen. Ik was toen wel eigenlijk nog steeds geblesseerd. Maar dan sta je in Ghana, in Kumasi, op een veld met echt van die Afrikaanse sterke voetballers. En een veld met allemaal gaten. En dan ga maar voetballen. Dat is straatvoetbal. Je moet wel tegen een stootje
wat
kunnen.
Wat vet. Maar, want zo is het dus ooit gaan ronden. Street Football Legend. En dan vanuit daar
Edward Gils, clinic toch? Shows. Edward van Gils. Ja. Ja, natuurlijk Jermaine Vaneburg is natuurlijk echt een legend.
Ja, dat is dus voor mij... Dus, dat ik altijd dacht... Ik heb 1 keer tegen hem mogen voetballen tegen Jermaine Vaneburg. Het enige wat ik dacht was op het toernooi in België. Ik moet mijn benen dicht houden. Maar dat, weet niet. Ik had laatst met wat jongens van de nationale voedsel had ik het erover.
Oh ja.
En zij hadden het dus over, dat zijn de keepers die dan, en die zeiden, John de Bever en Grunholz en dat soort dingen. Ik zeg maar, Jermaine Vaneburg was voor mij echt another level.
Ja, en ik snap waarom ze dat zeggen.
Nee, dat is veel zakelijker, weet je. Ja, maar Jermaine Vaneburg was... Dat is een van de weinige spelers dat ik dacht... Wat doet hij eigenlijk?
Wat doet deze? Toch? Hij is helemaal gestoord. Ja. Sowieso, die gozer is helemaal gestoord. Ja? Maar hij is geniaal.
Ja.
Maar het is... Kijk, het is iemand met een gebruiksaanwijzing, weet je. Dus, maar hij komt ook niet uit een makkelijke plek, weet je. Dus dat heeft hem ook gevormd. Ja. Maar dat je iedereen tegen je hebt in zo'n sporthal en dan ga je presteren.
Ja.
Ja, en dan gewoon letterlijk, kom dan. En die bravoure.
Ja, ik vind het, ik heb het al vaker gezegd, ik denk dat uiteindelijk 5-5 de toekomst is van het voetbal. En dat vinden ze ook niet leuk bij de KVB. Nee. Waar we het net over gehad. Ik denk het echt, omdat het dichtstbij komt wat iedereen in de wereld kan. Iedereen kan op straat voetballen.
Ja.
Je kan zo 5-5 spelen. En er zit zoveel entertainment in.
Ja.
Er gebeurt zoveel. Het is allemaal eigenlijk de goede voetballers. Die zijn in het voordeel, die goede techniek hebben.
Ja.
En ik denk dat dat echt gewoon echt heel aantrekkelijk wordt richting de toekomst.
Ja, maar dat is dus inderdaad zo'n Grunholz. Ik vind dat heel grappig. Is net als eigenlijk Frank de Boer. Die hebben eigenlijk 1 passeerbeweging.
Ja.
En dat is dat sleepy. En dan op eigenlijk puur op gevoel zie je dat iemand net die verkeerde stap maakt en dan mee er langs.
Ja.
En dat had Jermaine ook. Hij telde de stappen van zijn tegenstander en wist precies... Als ik dit nu doe,
gaat hij open.
Zet hij die stap.
Ja.
En dat vind ik wel geniaal, dat je dat weet. Dus het is gewoon, het zit er helemaal in. En het is gewoon het is gewoon kunst wat hij kan met een bal.
Ja.
En daar hou ik van.
Wat zijn je eigenlijk doelen? Want je bent er eigenlijk ingerold met alles. Heb je doelen?
Ik ben dus niet echt iemand die heel erg soort van heel groot ver durft te dromen. Omdat ik ook wel heb geleerd... Zonder dat, ik bedoel, lange termijn is heel belangrijk dat je dat in het oog hebt. Maar ook wel gewoon heel erg in het nu proberen te zijn.
Ja,
heb ik geleerd. Mijn vader is 2 jaar geleden overleden. ALS gekregen. Dus het kan in 1 keer voorbij zijn. En hij zei ook gewoon, we zijn mensen van de dag. Dus geniet van alles wat je nu hebt. Je weet niet wat er morgen komt. Maar mijn doel is wel om met Favela Street en met de methodiek, die visie die ik daarin heb, om zoveel mogelijk plekken zelf te mogen bezoeken. Maar ook gewoon... want dat is wel ook waarom ik het zo leuk vind, het reizen.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen.
En om andere organisaties met die mindset te overtuigen dat ze op die manier gaan werken. En als dat... Voor mij is het al geslaagd als ik 1 jongere... Ik was even een heel ander verhaal weer. Ik was gisteren met John. John komt uit Ghana.
Ja.
Wil zijn eigen sneaker customized business opzetten.
Cool.
Komt uit een project van Favela Street Connect. op het Moendoes College uit Amsterdam-West. Dat doen we samen met Nike. En ja, hij vertelde dat aan mij. Ik heb hem gekoppeld. Ik ben ook brand ambassador voor Coca-Cola. Lekker ethisch, maar goed. jongens, drink Coca-Cola Zero overal.
Ja, helemaal goed.
Ja, helemaal goed. Maar dan doe ik een actie met ze, waarbij je dus het goede voornemen van iemand in 2021 moet gaan waarmaken.
Oh, dat heb ik voorbij zien komen.
Ja, gaan waarmaken. Nou, ik stuurde John een berichtje. Hey, stuur even onder mijn comment jouw actie over sneakerkasten.
Want ik heb een goede ingang.
Ik gooi je wel naar boven, weet je wel. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. Hij is gekozen. Hij wordt helemaal geholpen in het opzetten van die business.
Wat vet.
Ik was gisteren bij een vriendinnetje. Die zit in Zuidoost. Die heeft daar Prospect 11, een gebouw waar allerlei creatieven mogen werken. Hij woont bij zijn tante in een klein kamertje. Doet het customizen in de badkamer. Ik ken iemand. Checken we daar. Dus we zitten gisteren in het kantoor. Zij zegt gewoon, je kan hier gewoon terecht. En hij
wat
zegt,
tof, hè?
Ja, en je ziet aan hem soort van, hij zegt, I don't deserve this, weet je wel. Niemand heeft dit ooit voor mij gedaan. En dan denk ik gewoon, nou, mission accomplished, weet je wel. En of het nu, of Felicit nou nog veel groter gaat worden en weet ik veel van alles nog wat gaat doen. Dit is mijn winst. En daar richt ik me op. Dus als ik in elk project een aantal van dit soort jongeren op die manier kan positief kan stimuleren, dan weet ik zeker dat John dat ook weer doorgeeft aan de mensen om hem heen, zeg maar.
Ja, heel vet.
Dus
zeker.
Ja, dat is gewoon mijn doel. Dat is waarvoor ik opsta. En
Als mensen nou zitten luisteren, er zitten ook allemaal leidinggevenden deze podcast te luisteren, want het zijn ook voetballiefhebbers. Maar als ze erg, waar ben je nu mee geholpen, zeg maar, als Favela Street?
Ja, ik denk dat dat we vooral aan het kijken zijn als er bedrijven, organisaties zijn. Want ik doe ook veel training en coaching binnen corporate.
Ja.
Ik was bijvoorbeeld laatst nog bij een ICT-bedrijf. En dan ging het over storytelling. Over hoe krijg je nou je medewerkers dichter bij elkaar? Mm-hmm. Hoe ga je om met tegenslagen? Zeker in deze tijd met COVID. Dus ik ben vooral altijd geïnteresseerd in sowieso organisaties die denken van, hey, ik wil iets terug doen. Zeker in deze deze tijd waarin je gewoon als organisatie echt iets terug moet doen in deze wereld.
Zeker.
Vandaar dat ik dus ook werk met een Coca-Cola of een Nike. Veel aanmerken die dan denken van, oh ja, via Rocky kunnen we iets goeds doen. Ja. Nou, prima, kom bij mij.
Ja.
Maar ook als je intern zit met bepaalde dingen waarvan je zegt van, wij zijn op zoek naar meer inclusiviteit binnen onze organisatie.
Heel tof. Ja,
dat doe ik ook. Dus dat is wel, ik vind het heel tof om op al die verschillende niveaus actief te kunnen zijn. En mijn waarden zijn heel duidelijk. Ik sta voor die inclusieve wereld.
Ja.
En ik sta gewoon voor verwachtingsvol zijn naar jezelf en naar een ander.
Het is heel gek, hè? Ik had geen idee welke kant dit op zou gaan, dit gesprek.
Nee, shit, het is echt alle kanten op gegaan.
Ik hou het serieus, Want, normaal
ik hoop dat jullie erbij zijn gebleven.
Jawel. Nee, maar nee, sowieso. Het is gewoon zo vet. Maar dat is het ook, weet je. Ik denk dat dit, ja, weet je, wat ik al zei. En ik vind dat ook nooit zo moeilijk om over mensen te zeggen als ik tegen mensen opkijk. Maar het is gewoon heel vet wat je gewoon vanuit, ja, het klinkt heel stom, uit een hoorn. Ja. Je begon leg meer vogels. Gewoon heel veel shit over je heen gekregen. En als je ziet hoe je nu bezig bent om de wereld elke dag een stukje leuk of beter te maken voor de mensen. Ja, dat is het mooiste wat je kan doen natuurlijk.
Ja, het is, toch? Het is, als je het zo zegt, dan denk ik echt van, oh ja, cool. Op een vrijdag, ik heb nu al zin in een borrel, weet je wel. Dit moeten we vieren. Ja. Maar wat ik wel leuk vind, is dat je hebt dus dat stukje serieus. Ik ben eigenlijk nooit echt heel serieus, maar zeker wel natuurlijk op bepaalde momenten. Maar ik bedoel, ik ben ook gewoon de MC van de Oranje Fanzone, weet je wel.
Ja,
en dat vind
dat
ik
heb
dus
ik ook gezien, zeker.
Ook gewoon superleuk. Dus dat je dan op dat WK.
Je hebt de huldiging ook gedaan, toch?
De huldiging van de vrouwen in Utrecht. Ja. Sta je gewoon zo voor 30.000 man met een microfoontje.
Ja, dat heb ik gezien, zo vet.
Ja, en dan gewoon, jongens, we gaan nu weer van links en dan gaan we weer naar rechts. Ja. En dat heb helemaal inhoudelijk nergens wat mee te maken. Nee. Maar ik ben een voetballiefhebber in alles. Dus in het vrouwenvoetbal, mannenvoetbal, zaalvoetbal, straatvoetbal. Alles wat maar met een bal te maken heeft, vind ik gewoon ontzettend leuk. En of ik dat nu in het grassroots doe, of consultancy geven aan Nike of bij de UEFA. Ja, kom maar door, toch? Ja, ik vind het echt
ooit de baas worden van de KNVB?
Nee. Nee, omdat ik echt vanuit mijn autonomie wil blijven werken. Ja. Maar ik zou best...
Maar wel een rol daarbij zo...
Ik zou best wel...
Raad van commissarissen.
Ja, dat zou een soort van raad van advies...
We hebben het net over, weet je, over de directie en dat soort dingen.
Ja.
Maar die raad van commissarissen, witte worden ze niet.
Nee, absoluut. En dat vind ik ook wel... Ik denk, doordat ik in zoveel verschillende lagen opereer... Ja. Dat je op heel veel niveaus daarin wat kunt betekenen. Ik zit sinds kort in de Sportraad van Amsterdam. Dus dat vind ik ook wel leuk om meer
voor
dat
mij,
soort...
Daphne Koster, Marloes Koenen vroeger toch?
Ja, ja, Marloes is ook zo'n eindbaas.
Wij maken nu vechtersbaas met Marloes.
Oh, wat vet.
Ja.
Ik heb dus mijn vriendin, die was een podcast aan het luisteren. De Wilde Haren podcast van GDJ. Ja. En hij was met Marloes aan het kletsen. En zij zegt tegen mij, jij kan goed lullen. Maar Marloes is
niet normaal.
Maar je moet even naar deze podcast. Dus ik ben aan het luisteren en ik denk, wat, die Marloes is echt een eindbaas. Ik kende haar nog niet.
Nee?
Nee. En ik ga haar checken en ik stuurde meteen een bericht van, luister maar, ben jij een eindbaas? Ja. Ik vind het zo tof hoe jij praat over sport en gewoon die link weer maakt ook met het normale leven.
Zeker.
Echte leven. En zijn we elkaar meteen gaan volgen en meteen een hele leuke klik. En dan denk ik meteen, en dat zei zij ook, nou, wij gaan elkaar zeker nog vaker zien en spreken. Ja. Want zij doet ook super toffe dingen natuurlijk.
Nou, ik ben heel blij. We maken sinds kort dus dan vechtersbazen, Dennis en Marloes. En Marloes ken ik dan van vroeger, van toen ik UFC presenteerde bij Fox. Maar,
oh ja!
En daar ken ik Marloes van. Maar wat Marloes uniek maakt, is natuurlijk dat ze... Als je ziet wat ze gedaan heeft, is gewoon echt mensen bijna helemaal kapot maken. Ja. Maar ze is zo lief. Haar man, Roemer, ze hebben samen die vechtsportschool. En dat zijn zulke lieve mensen. En zij is dus nu, tijdens de vervelende periode, is ze les gaan geven.
Ja, op Insta.
Dat denk ik. En dan staat Roemer erachter met hun kleine. Ja. En dan staat zij gewoon
hoe relaxed ze daarop staat, hè? Ja, nee. Want zij vroeg ook aan mij van, wat heb jij met vechtsport?
Ja.
Toen zei ik, los van... Mijn naam Rocky, helemaal niks. Ja. Ze zei, jammer, want anders hadden we in de podcast kunnen gaan. En ik dacht, shit, ik weet echt, echt te weinig. Nee, ik weet echt
dat
niks.
Komt vast wel op een andere manier. Maar wel mooi, Marloes Koenen.
Nou, ik vond ook het verhaal tof met dat Ronda Rousey. Dat ze zei van, dat was natuurlijk de eindbaas. En dat zij echt zoiets had van, whatever, Ronda Rousey. Ik zie wel, weet je wel. Ja. Dus,
ik weet niet. Mooie mensen maken de wereld een stuk mooier. Dat vind ik mooi. Marloes is dus ooit de gast geweest bij EK Daily, bij 2017 met het vrouwen.
Oh ja?
En,
Wat grappig.
Maar dat ging vooral heel erg, want ze heeft niet heel veel met voetbal, maar heel veel over topsportbeleving. En gewoon, dat ze het heel mooi vond dat vrouwen aan het doorbreken waren, zeg maar. Ja. De traditionele voetbalwereld. En dat daar ging ze gewoon echt heel lekker op.
Ja, en dat is denk ik ook waarom het vrouwenvoetbal bijna een soort vehikel is geworden voor dat vrouwen-empowerment stuk. Dus als ik ergens een verhaal doe, een tijdje geleden... in Leids ziekenhuis, universitair ziekenhuis. En daar werd dan ook ging ik aan de vrouwen die allemaal chirurgen en weet ik van wat, ging ik een praatje houden. En zij vond het vrouwenvoetbal helemaal geweldig. Ze kende Shanice en Lieke. Ja. Omdat ze gewoon een soort van, het zijn warriors, weet je wel, op dat veld. En alle vrouwen op welke plek dan ook denken gewoon, super tof.
Maar zo werkt het toch, hè, om het nu af te sluiten. Het is gewoon zo, er zijn nu rolmodellen. Dus weet je... Of ze nou goed presteren of slecht presteren, er zijn die rolmodellen. En als je dat nu ook hebt gewoon in de maatschappij, weet je, dat je gewoon meer vrouwen, meer gekleurde mensen hebt op bepalende posities, dan is het normaal. Dan kunnen jonge kinderen die opgroeien denken, ik kan dat worden.
Ik kan dat. En dat is ook zo'n uitspraak van, you can't be what you can't see. Ja. Dus als we het zichtbaar kunnen maken, en daarom heb ik ook zoveel respect voor iedereen die natuurlijk de deur heeft opengetrapt, maar die meiden van nu, deze leeuwinnen, die hebben wel eventjes, die hebben ons echt even serieus op de kaart gezet. En ik ben gewoon groot fan van dat team. Dus ik mocht bijvoorbeeld afgelopen zomer in de coronatijd een clinic geven aan die leeuwinnen die in Nederland aan het trainen waren. Dus ik ging Lieke Martens een knee akka leren. En dat vind ik gewoon, ik was gewoon hartstikke nerveus, weet je wel. En dan, omdat ik het gewoon zo tof vind, dat zij dan zegt, oh hè? Hoe doe je dat nou? Oh, bij jou ziet het er echt super goed uit. Dankjewel.
Jij speelt bij Barcelona.
Jij bent de grootste,
maar dankjewel.
Ja, thanks.
Nee, super tof. Blijf vooral zo doorgaan. Maar ik denk dat je dat niet nodig hebt, dat ik dat tegen zeg. Maar heel, heel tof wat je aan het doen bent. En mooi dat je ondanks je bekendheid van Wie is de Mol toch nog even aan wilde schrijven.
Ja, sowieso, toch? Ik vond het super tof dat je... Dat je
het staat al heel lang, hè? Ik wilde eerst voor de vrijdagmiddelborrel.
Ja.
En toen was het druk. En vrijdagmiddelborrel ook een keer. En,
Wie is de Mol wordt leuk, dus vooral blijven kijken.
Heel goed. Thanks, Rocky. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En volgende week weer een nieuwe gast in Podcast met Peetsen. Graag. Goedemiddag.